zorgt ook heden ten dagen voor dat onze economie het goed doet. Dat we onze samenleving ook ten opzichte van andere samenleving zo goed hebben kunnen ontwikkelen. Omdat het een beroep doet op wat mensen kunnen en niet op wat ze niet kunnen. Ja. Dus even goed om mee te geven hier dat die twee jongetjes mijn grootvader waren en zijn oudste broer. En vanuit die inspiratie kijk ik ook naar iets als verbinding. Want het gaat erom om te zorgen dat je datgene wat je zelf wil, je inspiratie, je doelstellingen, dat je die ook meeneemt in het contact met de ander. En dat geldt dus ook voor wat we hier in de Staten aan het doen zijn. Daar hebben we de afgelopen weken hebben daar ook even in gezocht. En dat zoeken, dat zal de komende tijd ook wel blijven. Want verbinden is niet jouw wensenlijstje neerleggen en dan maar verwachten dat het gehonoreerd wordt. Dat geldt van beide kanten niet. Dat is zoeken in waar zit je gemeenschappelijkheid, wat kun je voor elkaar betekenen en wat kun je wellicht niet voor elkaar betekenen, omdat daar de belangen of de werkwijze te veel uiteenlopen. Nou, die zoektocht die moeten we de komende weken, maanden, misschien zelfs jaren wel in de Staten hier met elkaar aangaan. Kijkend naar hoe deze titel van dit coalitieakkoord zich verhoudt tot dat van het vorige college, dat was focus, oplossingsgerichtheid en vertrouwen, dan zie je daar wel een omslag. En de omslag is ook die omslag die de afgelopen jaren door het college is doorgevoerd. En dat was allereerst de discussie over van waar zijn we voor. De kerntakendiscussie. We zijn minder gaan doen en datgene wat we minder zijn gaan doen, datgene wat nodig is wat je als provincie doet, dat zijn we ook beter gaan doen. Door ook bijvoorbeeld inpassingsplannen te maken. Door op een gegeven moment echt uit te spreken van dit is van provinciaal belang. En daar pakken wij ook op door. Daar zetten we onze bevoegdheid op in. Daar hakken wij knopen in door. Daar pakken wij ook de bevoegdheid over van gemeenten als dat nodig is. Om te zorgen dat die provinciale gemeenschappelijke belangen die gemeenteoverstijgend zijn, dat die ook worden behartigd. Daar ben je voor als provincie, daar is je meerwaarde als middenbestuur. En ik denk dat we met elkaar, nadat we gewoon de wissels hebben omgezet in de afgelopen periode, en waarvoor we het afgelopen college ook heel veel dank moeten zeggen dat het allemaal goed gebeurd is, dat we nu in staat zijn om vanuit die definitie van onszelf weer naar buiten te stappen en met die anderen samen te gaan werken aan de doelstellingen. En wat die voor mij zijn, daar kom ik straks op. Dan wil ik nu even overgaan naar het proces van de verkiezingen en de formatie. 18 maart. Ik zal even wachten tot u, de heer Derksen, de gelegenheid heeft gesteld.
Ja, dat is een soort natuurlijk moment om toch even op het eerste blokje terug te kijken. Het is natuurlijk mooi dat uw familie zich heeft kunnen opwerken tot iets heel moois. Een VVD dat hoge belastingen hanteert, niet alleen hier, maar ook in Den Haag. Hè. U gaat meer opcenten uitgeven, u gaat aantal reserves opsoeperen. U ontneemt een hoop mensen ook gewoon de mogelijkheid door hun het geld af te pakken door de middel van belastingen, zodat ze niet zelf kunnen bepalen wat ze met hun geld doen. En ik zie geen enkele urgentie in dit coalitieakkoord dat bij de VVD heeft gespeeld. Integendeel, er wordt een hoop geld uitgegeven aan allemaal linkse hobby's, laten we gewoon zeggen hoe het is. En ik zie helemaal niets wat de VVD, waarop de VVD zich zou kunnen profileren. Ik kijk ook even naar de heer Meijer, die noemde de A27, nou ja, dat is een reisbeleid. Ja, de vraag boven dit akkoord is, waar is de VVD?
Die ziet u onder andere voor u staan. Kijk, het...
Dat is een beetje mager.
Ik ben inderdaad niet de breedste VVD'er. Op het moment...
Gaat u gaan...
Goed, maar uw eigenlijke vraag is van... joh, hoe verhoudt dit akkoord zich nou tot de wens van de VVD om tot belastingverlaging over te gaan? Ja. Bijvoorbeeld... Op het moment dat er een meerderheid is om verder belasting te verlagen, dan hoort u mij niet. Dan ga ik daar gewoon in mee. Alleen er speelt ook een afweging in welk geld heb je beschikbaar. Wat zijn de doelen waarin je, en dan ga ik weer even naar die titel terug, in verbinding waar je op een gegeven moment elkaar in vindt om daar je beleid voor de komende jaren op te baseren. Wat wil je met elkaar gaan doen? En daar maak je met elkaar afspraken over. En daar staat geen belastingverhoging in.
Dan kunnen we dat blokje ook gelijk even doen op verzoek van de heer Schadelee, want die vond het ook nogal wazig. Gaat u hier garanderen dat u de komende 4 jaar geen opcenten gaat verhogen?
Daar kan ik een klip en klaar antwoord op geven. Nee, want dat kan geen enkel mens. Want we zijn voor het grootste deel van onze inkomsten afhankelijk van het Rijk. En op het moment dat het Rijk forse inkomstenverlaging voor ons doorvoert, ja, dan zullen we wel moeten gaan kiezen. En dan is mijn insteek om eerst te kijken hier in huis wat we minder kunnen gaan doen. Maar op het moment dat er dan op die cruciale taken die er dan nog liggen en waar u zich wellicht ook nog in kan vinden, denk bijvoorbeeld aan mobiliteit, als er dan nog tekorten zijn, ja, dan zullen we wellicht toch moeten overgaan tot bijvoorbeeld een inflatiecorrectie, die we nu ook niet doen, die nu ook niet in het akkoord staat.
Ja, voorzitter, dat is helder en dat is mooi. VVD die belooft geen bevriezing zelfs van de belastingen. Ik geloof ook niet dat iemand dat met de korte geschiedenis die we hebben van de VVD ook gedacht had. Maar nu we over mobiliteit spreken, wat gaat de VVD dan doen aan het grootste knelpunt op de provinciale wegen in de provincie Utrecht? Want ook daarover lees ik helemaal niets in het coalitieakkoord. Nul.
De Kokker.
Voorzitter, dank u wel. Zoals ik net aangaf, beloven wij dat wij die belasting gewoon laag houden. Punt. En waar het gaat om de knelpunten op te wegen. Ja, we hebben gewoon afgesproken dat als betrouwbare overheid dat we het voorgenomen mobiliteitsbeleid gaan uitvoeren. En daar heeft ook uw handtekening volgens mij ondergezet bij het stemmen.
Ja, voor het mobiliteitsplan hebben we voorgestemd, maar dat was allemaal de vraag niet. Mijn vraag was, wat gaat u doen aan het grootste knelpunt op de provinciale wegen? Want wij lezen daar niets over in het coalitieakkoord. We lezen ecoducten, we lezen windmolens, we lezen coöperaties die worden gesteund. U gaat mensen aanmoedigen die internetverbindingen aanleggen. Nou, ik weet niet wat voor gekkigheid allemaal. Maar waar de VVD ooit in een grijs verleden voor stond. Mensen die met de auto zich willen verplaatsen. Wat doet u aan het grootste knelpunt op de provinciale wegen in Utrecht? Ik denk dat ik het antwoord ken, namelijk niks.
Meneer Kokker.
Ja, dat denkt u niet goed. Want het mobiliteitsplan waar u het net over had, dat zou ik er dan eens bij pakken. En daar ziet u al die maatregelen in. En dat zit hem onder andere in een westelijke ontsluiting die door anderen al genoemd is.
Ja, dat is al besloten. A27 is rijksbeleid. Nou, waar ik naartoe wilde...
En dit college legt zijn prioriteit inderdaad bij het uitvoeren van het bestaande beleid.
Ja. Nou ja, helder. Dus de VVD staat niet voor het bevriezen, in ieder geval voor het bevriezen van de belastingen. En zelfs niet voor het grootste knelpunt, op het oplossen van het grootste knelpunt dat we kennen op de provinciale wegen. Namelijk die bij de Loenen-Slootsebrug. Helemaal niets. Achterover zitten en we wachten lekker af.
Meneer de voorzitter, ik heb wel behoefte om nog even op de heer Dekker te reageren.
Maar ik heb ook de behoefte om te reageren. Want dit loopt zo niet goed. U heeft nu anderhalf uur van de avond besteed om vragen neer te leggen. We zijn net begonnen met de beantwoording daarvan en u begint allemaal weer nieuwe vragen te stellen. Dat lijkt me niet verstandig. Ik vind dat nu de 4 coalitiepartijen gewoon de gelegenheid moeten hebben om van hun kant te reageren op datgene wat u allemaal gevraagd heeft. U weet hoe het spel werkt. Op het moment dat u dat knopje indrukt, staat die klok stil. Maar de echte klok loopt door. En ik heb al een aantal signalen gekregen van mensen die zeggen, wilt u eraan denken dat ik morgen ook moet werken? Dus ik wilde eigenlijk echt zoveel mogelijk naar een situatie toe dat de 4 fractievoorzitters nu ook echt de gelegenheid krijgen om al datgene wat u hen heeft voorgelegd ook te beantwoorden.
Voorzitter, ja, ik weet niet of de heer Meijer...
Wie krijgt van u het woord?
Ja, en over welk onderwerp?
Nee, de heer Meijer.
Nou, voorzitter, mijn enige opmerking, zeer kort, was aan het adres van de heer Derksen. Hij is kennelijk niet goed op de hoogte. Hij zegt, de Westelijke Rondweg Amersfoort is al toe besloten. Zulks is onwaar. Er is nog geen bestemmingsplan. Het besluit ligt er nog niet. Het is nog volop onderwerp van discussie in Amersfoortse gemeenteraad.
Dank.
Voorzitter, ik wil even opmerking maken. Ik, Kijk, een aantal weken geleden stonden we hier ook. En toen zat u ook nogal achter iedereen aan, want iedereen moest zo nodig naar bed. We hebben één keer in de vier jaar hier een debat over het collegeakkoord. Het belangrijkste debat wat het is. Het kan toch niet zo zijn dat we gewoon worden weggejaagd hier van de interruptiemicrofoons, omdat we daar geen vragen over mogen stellen. Dat beleid van vier jaar wordt hier vastgesteld. Dan gaan we maar om 1 uur naar bed. Dat maakt mij echt niet uit. Daar zijn we voor ingehuurd. Dan krijgen we €1300 voor in de maand. En daar moeten we niet over zeuren.
Die 1 uur gaan we zeker halen. Dus dat is geen probleem. U hoeft met mij ook geen rekening te houden, want ik win het van u allemaal. Als u tegen die tijd dat u allemaal door de knieën bent, dan zit ik hier nog steeds rechtop. Dus dat is het punt niet. Maar ik wil wel ook rekening houden met een aantal collega's die die signalen afgeven. Meneer Kokker gaat door met zijn eigen betoog.
Goed, dank u wel, voorzitter. Zoals ik net al aangaf, de VVD staat dus voor bevriezing van de lasten. Maar verkoopt ook geen illusies dat het ten alle tijde altijd kan. Maar we staan er wel voor. 18 maart zijn de verkiezingen geweest. Vervolgens hebben wij toen een duidingsdebat gehouden. Nou, daar is al het nodige gewisseld over die uitslag. Dat ga ik hier allemaal niet herhalen, ook gelet op de klok. Wat ik wel hier even wil oppakken, is het feit dat ik in ieder geval naar al die vrijwilligers, voor welke partij dan ook ze actief zijn geweest in de verkiezingscampagne, in ieder geval nog even de dank wil uitspreken. Want die mensen hebben er met elkaar wel voor gezorgd dat er duidelijk iets te kiezen was voor de inwoners. En dat is iets waar onze samenleving zich op kan beroepen in relatie tot andere samenlevingen in deze wereld. En daar mogen we ook wel eens bij stilstaan, ook al is het laat op de avond. Na die verkiezingen en na het duidingsdebat hebben D66 en de VVD, en iemand van u had het even over, in het begin was het goed en vervolgens was er eerst de een en toen de ander. En toen dacht ik even dat het een aansluiting op de inbreng van de heer Van Leeuwen ging over Adam en Eva. Maar het bleek uiteindelijk dus over die VVD en D66 samen te gaan. Die partijen hebben toen samen het initiatief genomen om 2 informateurs aan te zoeken die met alle fracties gesprek hebben gevoerd. En daaruit kwam het beeld dat de 4 partijen die tot dan toe de coalitie hadden gevormd ook met elkaar door wilden gaan. En dat ook op een wijze wilden doen die voor andere partijen, andere fracties in deze zaal meer ruimte bood dan in het verleden. Nou, dat is de basis geweest om vervolgens met elkaar de formatiefase in te gaan. En daar bent u over het begin, dat u daar even over bijgepraat, zeg maar de rapportage van de informateurs. En we hebben ook aan het eind van het formatieproces hebben wij nog een moment ingelast om u, voordat het akkoord verscheen, om u bij te praten. Dat is misschien niet wat u had gehoopt, maar dat was wel voor het eerst in dit huis.
Mag ik een vraag stellen, voorzitter? Nu
heeft u
de mond vol.
Ja.
Kunt u mij eerlijk zeggen, want wat u zegt van het vertrouwen en zo, dat dat niet al duidelijk was voordat de informateurs aan de gang gingen? Want het lijkt me nou niet dat dat tijdens dat informatiegesprek aan bod is gekomen, maar dat dat iets is wat tevoren speelt.
De Kokker.
Dan kan ik alleen voor mezelf spreken. Dat was nog niet 100% duidelijk. En dat is ook afhankelijk van een verkiezingsuitslag.
U gaf het argumenten aan met nieuwe werkwijzen en dat soort zaken, maar dan, ja, we hebben elkaar er helemaal niet over gesproken, of u heeft er met geen enkele fractie over gesproken. Dus ik denk dat u dan uw conclusie al duidelijk had voordat die gesprekken plaatsvonden.
Die begrijp ik op dit moment niet. Mag ik hem even vertalen waarop denkt dat u bedoelt? Jullie willen een andere werkwijze?
U zegt net dat u een werkwijze had en op een andere manier met de staat om wilde gaan. Dat zei u net zelf.
Ja. Kwam ook in het duidingsdebat duidelijk bij alle partijen.
Ja, en dat volgens mij, ik heb geen partij gehoord die dat anders zou willen. Dus daarom zeg ik eigenlijk van het gegeven hoe die uitslag zou zijn van het informatieproces stond volgens mij al vast voordat die gesprekken er waren.
En ik zie niet in hoe u daartoe kunt concluderen. Die uitslag stond namelijk nog niet vast.
Oké, omdat u nog niet wist dat er vertrouwen was geweest de afgelopen 4 jaar en dat ze op een bepaalde manier willen gaan samenwerken.
Dat gevoel heb je op een bepaald moment wel, maar we hebben ook nadrukkelijk gekozen voor dit proces om te zorgen dat het ook goed in een afgezonderde setting besproken werd. En daar is ook goed op doorgevraagd. Dat zal waarschijnlijk bij u ook zijn gebeurd.
Wilt u uw eigen betoog voortzetten?
Met liefde. Het proces dat we met die vier fracties doorlopen hebben, in de onderhandelingsteamsamenstelling zoals die ook in het akkoord staat, dat is verder een goed proces geweest. We hebben de input van buiten bij benut. We zijn ook geleid in dat proces door twee informateurs, de heer Gerrits en de heer Schouw, die ik daarvoor ook namens de fracties hartelijk dank wil zeggen. En natuurlijk ook de medewerkers die direct hebben meegeschreven aan het akkoord. Marieke Ruurt en Cato, die de pers te woord stond en ons daarin begeleiden. Dank daarvoor, want er ligt nogmaals een goed stuk waar wij mee aan de slag komen. En dan kom ik direct eventjes op vragen die er lagen. Er is gevraagd naar de doelstellingen van het college. Dat is grotendeels gewoon voortzetten van het bestaand beleid met de accentverschuivingen die geduid zijn. En er is gesproken over moties, die zijn aangenomen. Dat was de heer Meijer onder andere, die niet in de tekst zijn terug te vinden. Neemt u van mij aan dat aangenomen moties gewoon worden uitgevoerd, zoals gebruikelijk in dit huis. En we hebben daarin wel een zoektocht gehad in van wat neem je op in het akkoord en wat neem je niet op. Dit is dus een van die spelregels geweest waarop we hebben geconcludeerd van we hoeven niet alles op te nemen. Dan, waar het gaat om de status van dit akkoord en daarmee ook de vraag van hoe staan wij tegenover amendering. Ja, het ligt hiervoor ter kennisname. En ik denk dat dat in duale verhouding ook goed is. Want er zijn vier partijen die elkaar gevonden hebben in dit akkoord. En op het moment dat we dit ter besluitvorming zouden voorleggen, dan is iedereen daar ook direct aan gebonden. En dat zou ik een niet helemaal goede zaak vinden. En daarmee zeg ik ook direct in de richting van de heer Meijer dat we de amendementen ook niet hebben gewogen, omdat amendering niet aan de orde is. Want dat zou namelijk inhouden dat u daarna gaat stemmen over het akkoord waarmee het u zich eigen maakt. En daarmee overigens waardering, want dat lees ik er ook wel in, waardering voor het feit dat u toch een poging wil doen om alsnog aan te sluiten bij het akkoord. En daarvoor veel dank, maar ik denk dat we daar op een andere manier, en dan verwijs ik even naar eerder in mijn betoog, op een andere manier moeten zien te vinden hoe we daarmee omgaan.
Voorzitter, ik bouw er wel credits op dat ik niet interrumpeer nu, hè?
Er worden hier kruisjes gezet, ja. Betoog voortzetten.
Ja, dank u wel. De ChristenUnie heeft gevraagd om een potje, zeg maar middelen, geld, voor G1000-achtige initiatieven. Dat klinkt heel sympathiek, maar gelet op de keuzes die we moeten maken in de financiën en gelet op het feit dat enerzijds waar het gaat om G1000, dat het vaak passender is op gemeentelijk niveau dan op provinciaal niveau. En anderzijds dat we toch in onze werkwijze willen gaan proberen om op die andere manier met de samenleving samen te gaan werken. We hebben al een paar keer het voorbeeld van de bouwtafel de afgelopen weken zien langskomen. Toch eens kijken of we op een andere manier in verbinding kunt komen met de samenleving, met bedrijven, met maatschappelijke organisaties. Dus we gaan er geen potje voor beschikbaar stellen, maar de gedachte erachter om meer te kijken van kun je op andere manieren werken, die steunen we natuurlijk. Daarover geen misverstand. Dan ga ik eventjes terug, want dan sluit ik dit blokje van de verkiezingen en de afgelopen periode even af. Dan kijk ik even vooruit naar de komende vier jaar en dan meer op de inhoud. Ik ben het afgelopen weekend, een aantal van u weet dat, ben ik in Berlijn geweest. En voor de mensen die de VVD altijd associëren met één vervoersmiddel, noteer even wat ik nu ga zeggen. Toen ik in de trein stapte in Amersfoort, toen had ik eigenlijk twee waarnemingen. Het ene was van, het is toch eigenlijk heel erg mooi. Als beeld, dat wil je vanuit Utrecht in Berlijn komen, dat je dan via Amersfoort moet. Ik bedoel, dat is ook even iets van, het beeld is soms dat het hier in huis alleen maar om die stad Utrecht gaat. Dat is ook een paar keer net naar voren gekomen. En Dat is dus niet het geval. Er zijn 26 gemeenten in de provincie en ze zijn ons allemaal even lief. En dat wil ik ook even zeggen richting bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden als de U10. Het is prima als gemeenten elkaar weten te vinden en we zullen met elkaar moeten samenwerken, want we vullen elkaar aan. Het moet geen competitiestrijd worden, want en dat is het tweede waar ik op kwam toen ik inmiddels in die trein naar Berlijn zat, die directe treinverbinding die deze provincie heeft. Toch wel eigenlijk heel erg stoer dat wij met onze 1,3 miljoen inwoners concurrerende zijn, gewoon een topregio zijn, beter zijn dan een Berlijn, maar dat geldt natuurlijk ook voor een Parijs en Londen. En dat is echt iets om trots op te zijn. En dat is ook voor ons, is dat wel een van de leidende motieven in de komende jaren, om in die samenwerking waar ik het net al over had met anderen te zorgen dat we dat samen zijn. Want op het moment dat ik bijvoorbeeld in het buitenland Utrecht noem, dan wordt er al heel snel door de gesprekspartners geroepen een universiteit Utrecht, een festival Oude Muziek, de Jaarbeurs, Nijenrode. Dat soort parels, die zijn er hier en daar moeten we trots op zijn en we moeten dat met elkaar uitventen. We moeten met elkaar ook zorgen dat we door het beleid, dat we die topregio blijven. En dat kunnen we alleen maar, en dan kom ik even terug bij waar ik mijn verhaal mee begon. En dan ga ik ook richting een afronding. Dat kunnen we alleen maar als we ons beleid erop instellen dat die jongens en die meisjes die nu opgroeien in die bakkerijen, en die neem ik toch maar even figuurlijk, mensen die in niet al te beste omstandigheden opgroeien, dat we ook die maximaal aansporen om hun capaciteiten, datgene wat ze van nature of van een opgewezen hebben meegekregen, om dat te ontwikkelen, te ontplooien. En dan maakt het voor ons als VVD niet uit wat je achtergrond is, wat je godsdienst is, wat je etniciteit is of je nationaliteit. Op het moment dat je een bijdrage eraan wil leveren, dat wij als Utrecht die topregio blijven, dan ben je van harte welkom. Daar moeten we ons beleid op instellen. En dan kom ik tot de laatste drie korte punten die ik even noem. Dat kan wat ons betreft door die lage lasten. Want de heer Derksen gaf net terecht aan, op het moment dat je geen belasting hebt, kan een inwoner zelf bepalen waar die zijn of haar geld aansteekt en besteedt. Dat kan ook met hetzelfde degelijke financiële beleid wat we de afgelopen jaren hebben gevoerd om dat gewoon door te zetten. Dat kan door de ruimte die expliciet in dit collegeakkoord ook is genoemd om meer ruimte te geven, letterlijk meer ruimte te geven aan ontwikkeling, aan die maakindustrie, aan het MKB, wat ook ten goede komt aan de jongens en de meisjes die vooral goed zijn met hun handen, maar wat minder goed met hun hoofd. En nogmaals door het beleid van de afgelopen jaren voor te zetten, die betrouwbare overheid te zijn, niet meer te doen aan de kerntaken, maar dat ook heel erg goed te doen. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Meijer.
Een technische vraag aan de heer Kokker. Hij heeft net een uitspraak gedaan over de manier waarop hij tegen ons amendement aankijkt. Doet hij dat als VVD-woordvoerder of is dat in ene ook namens alle coalitiepartijen?
Dat is namens de coalitiepartijen.
Dank u wel.
Derksen.
Ja, voorzitter. De heer Kokker zegt dat hij bedrijven en ondernemingen de ruimte wil bieden. Ik weet niet of er nog een side letter is op dit coalitieakkoord, want ik heb dat niet gezien. Met praatjes vul je geen gaatjes, dus daar hebben we allemaal niet zoveel aan. Dus ik heb eigenlijk nog twee andere vragen aan de heer Kokker, en dat denk ik dat de inwoners van diverse gemeenten in de provincie ook wel interesseert is. Dat als in 2017 de doelstelling voor wat betreft windenergie niet is gehaald, dan wordt de inzet geïntensiveerd. Wat betekent dat?
En de tweede vraag?
Doen we die gelijk ook?
Ja.
Voorzitter. Ik heb er nog een paar eigenlijk, maar ik zal u
van dienst
zijn.
Focus, meneer Derksen.
Het fietsgebruik moet verdubbelen tot 2030. Is er enige aanleiding om te denken dat er ook mensen zijn in de provincie Utrecht die dat willen? Namelijk dat die dan inderdaad ook op die fiets gaan stappen met z'n allen.
Heer Kokker.
Voorzitter, ik heb een punt van orde. U heeft net aangegeven dat u voorstelde dat eerst de bijdragers van de verschillende fractievoorzitters zou worden afgewacht. En we hebben als fractievoorzitters een aantal onderwerpen ook verdeeld. Dus de vragen die u nu stelt, Die zullen zo meteen door een van de andere collega's beantwoord worden. Of die onderwerpen worden behandeld. Dus wellicht is het goed om inderdaad even af te wachten wat we gezamenlijk
zeggen. Ja, voorzitter, ik heb daar geen boodschap aan. Ik vraag dat aan de VVD-fractie en hun woordvoerder. Ik ben op dit moment helemaal niet geïnteresseerd in de woordvoerders van andere partijen. Ik wil van de VVD graag weten waar het staat in dit akkoord.
En ik wil voorkomen dat ik straks een tweede ronde in moet. Dat is vandaar even dat ik die elke keer die afweging heb. Het waren twee vragen en er komen twee hele korte antwoorden.
Ja, om te beginnen bij de laatste vraag heb ik de veronderstelling of de aanname dat er meer mensen gebruik willen maken van die fietssnelwegen. Kan ik heel kort ja opzeggen, dan hoef ik niet eens heel ver weg te kijken in deze zaal. Die zijn er. Dan uw...
Zou u die informatie met ons kunnen delen?
Ja,
want ik heb
nu even aan de voorzitter.
Ja, maar die is even druk met andere zaken.
Ja. Sorry, ga die gang.
Hier kon ik een antwoord dat er aanleiding is om te denken dat mensen meer gaan fietsen. Ik heb de SNP U Plus er nog eens op nagekeken. Daarin kan je zien hoeveel het fietsgebruik toeneemt of niet toeneemt als je fietspaden aanlegt. En je ziet helemaal geen kausaal verband tussen geld stoppen in fietspaden en het meer gebruiken van fietspaden. Dus als u die informatie opeens wel heeft ergens, nou ja, ik zie het graag. Maar voor zover ik heb kunnen nagaan,
helder,
is dat er niet.
Voorzitter, de heer Derksen stelt nu een andere vraag dan hij net stelde. Hij had het net over de vraag of ik de aanname heb dat mensen willen dat er sneller gefietst kan worden. Niet over het feitelijke gebruik. Dan heb ik nog de wedervraag aan de heer Derksen.
U heeft een marktonderzoek gedaan? Zodat...
Nee, geen wedervraag.
Geen marktonderzoek gedaan, gewoon een fietspad aanleggen.
Ik was uw eerste vraag over even kwijt.
Mijn eerste vraag maken was met de lengte van de inleiding. Hoe de VVD... de inzet gaat intensiveren om meer windmolens in de provincie Utrecht neer te zetten.
Oh ja. In diezelfde tekst staat ook dat we in 2017 die landelijke evaluatie hebben. Nou, dan leven we in 2017. Dan kunnen we ook gaan kijken wat de beschikbare mogelijkheden, middelen en de noodzaak is. En als het nodig is, dan doen we meer. Maar dat gaan we ook bespreken met iedereen.
Even voor de helderheid, dat inzet intensiveren, dat is iets vaags. Dat zien we in 2017 wel. Dat is de conclusie van dit antwoord.
Nee, dat geldt overigens voor meer opmerkingen die hier gemaakt zijn. Er is soms gezegd van de tekst is wat vaag. Nou, dat klopt ook omdat we hier in huis, in deze zaal, niet precies gaan bepalen hoe de hoe-vraag wordt ingevuld. Dat is juist iets wat we samen met de samenleving willen doen. En wat dus onderdeel gaat worden van bijvoorbeeld die energieagenda.
Dank u wel. Het woord is aan de heer Hoefnagels. Ga de gang.
Dank u, voorzitter. 2011 was een geweldig jaar voor D66. D66 voerde campagne met de boodschap dat het anders moest, wat door de stemmers werd beloofd met een spectaculaire winst van 3 zetels, van 2 naar 5. Vervolgens ging het ook anders. D66 trad voor het eerst in de geschiedenis toe tot het college van GS, waarin een duidelijk ander geluid hoorbaar werd. Om enkele voorbeelden te noemen. Er werd nadrukkelijk gefocust op provinciale kerntaken. Er werd op een verstandige manier geïnvesteerd in de economie. En er werd zwaar ingezet op binnenstedelijk bouwen om het groen rondom Utrecht in de provincie Utrecht te besparen. En dat alles zonder hogere lasten voor onze inwoners. Voorzitter, de afgelopen 4 jaar heeft D66 met veel inzet, met veel plezier, onderdeel uitgemaakt van het provinciaal bestuur. De plannen die de afgelopen 4 jaar zijn gesmeed, moeten nu echter wel uitgevoerd worden. En die beleidsplannen zijn dan ook de basis voor het nieuwe coalitieakkoord. Tijdens de begrotingsbehandeling heb ik al aangekaart dat de reserves de afgelopen jaar op veel terreinen alleen maar toegenomen zijn. Op die manier krijgen we de economie niet aan de praat. Voorzitter, het is tijd om te investeren. Meer banen, minder lasten, beter onderwijs. Dat is de leus waarmee D66 dit jaar de verkiezingen voor Provinciale Staten en Eerste Kamer is ingegaan. En opnieuw won D66 de verkiezingen. Nu behaalden we zelfs een winst van 4 zetels, van 5 naar 9. Het is dan ook vanzelfsprekend dat D66 opnieuw deel gaat uitmaken van de coalitie. Nu als een van de 2 grootste partijen. En uiteraard hebben we ingezet op het binnenhalen van zoveel mogelijk punten uit ons verkiezingsprogramma. Maar dat alles... samen met de rest. We zijn trots op het bereikte resultaat. Samen met VVD, CDA en GroenLinks hebben we een akkoord weten te bereiken, waar naast de voortzetting van de plannen van de afgelopen 4 jaar, ook de winst van D66 duidelijk tot uiting komt. Maar dat alles in steun met alle 3 de andere partijen. En de nadruk ligt in het akkoord wat D66 betreft op meer banen. Meer banen door te investeren in de provinciale economie. Want die economie moet groeien, zodat we ook in de toekomst onze zorg, onze pensioenen en ons onderwijs kunnen blijven betalen. En wat ons betreft krijgt het MKB hierin prioriteit, want daar zit de innovatie, daar zit de ambitie, daar zit de kracht van Utrecht. En dat staat perfect omschreven in het coalitieakkoord. Voorzitter, die groei moet wel duurzaam zijn. Dat wil zeggen, groei zonder de mens en het milieu uit te putten. Onderdeel daarvan is de energietransitie, die een belangrijk nieuw beleidsonderdeel in dit coalitieakkoord is. Samen met onze partners gaan we een agenda duurzame energie opzetten, waarin we afspraken maken over zowel schone energie als over energiebesparing. Door partijen aan elkaar te koppelen gaan we proberen een grote stap te zetten. Daarbij behoort bijvoorbeeld ook het energiezuinig maken van woningen in de provincie Utrecht. Daarmee besparen we de portemonnee en creëren we 1000 banen. Meer banen en minder lasten in één. Geen wonder dus dat wij als D66 gelukkig zijn met het opnemen van dit onderwerp in het coalitieakkoord.
Meneer Derksen.
Ja, voorzitter, zelden zo'n kul verhaal gehoord. Want hoe kan je met belastinggeld uitgeven, banen creëren? Het bestaat niet, het bestaat slechts in dromen. Laten we eens beginnen bij bio-energie. Ik heb in de werkgroep Europa gezeten. Er kwam een dame van de provincie een bio-netwerk, een biogasnetwerk presenteren. Hartstikke goed gedaan. Echt heel knap, al die boeren langs geweest. Maar bij dag 1 hadden we kunnen weten, als er niet een oneindige pot subsidie naartoe gaat, gaat het nooit gebeuren. Dus als D66 ruimte wil bieden voor bio-energie, hoe gaat dat college dat dan doen zonder daar een hele partij geld naartoe te gooien?
Meneer Hoefnagels.
Ja, dat is een hoe-vraag waarvan ik zeg, daar gaat dadelijk GS over. Dit is onze doelstelling. Ik ga nu ook even een aantal vragen die u heeft gesteld, ook u, meneer Van Muilenkom, ga ik eventjes langs om te kijken van hoe wij daar tegenaan kijken en wat we nu inderdaad zo 1, 2, 3 kunnen beantwoorden en welke zaken waarvan we ook zeggen, want jongens, dat is hetgeen wat de komende tijd aan de orde gaat komen hier in deze staten, waar we gezamenlijk over gaan praten. Dus
zullen we die kans eerst maar eens even geven? Dat...
Ja, voorzitter, dit wordt een bed, bad en brood debat. Want we moesten zo nodig een akkoord om een coalitie te smeden. Maar wat we nou gaan doen, ja, dat zien we wel gedurende de rit. Het is echt een kansloos verhaal. Wat moeten we hier deze avond nou doen als er allerlei vaagheden staan in het coalitieakkoord? We proberen een sparkling van duidelijkheid te krijgen. Ja, we weten het ook niet. Dat gaan we straks met het college bespreken. Waar hebben we de discussie over?
Dat gaat de heer Hoefnagels nu, althans voor wat betreft het aantal vragen wat aan hem toegewezen is, beantwoorden.
Ja. Even, ik ga in eerste instantie even hierop reageren, want dat heeft de heer Kok juist ook al gedaan. Wij hebben een coalitieakkoord gesmeed op hoofdlijnen. Dat is onder andere in overleg met jullie ook besproken. Laten we nou niet alles vastleggen in dit coalitieakkoord en exact gaan zeggen van we gaan dat doen en we gaan Archimedes-modus op het gebouw zetten en we gaan et cetera, et cetera. Daar hebben we juist voor gekozen om dat niet te doen, zodat we ook gezamenlijk dat soort dingen kunnen gaan bespreken zo dadelijk.
Vervolgt u uw eigen betoog.
Ja, voorzitter, ik wil toch graag antwoord dan hebben op mijn vraag die ik gesteld heb over bio-energie. Je kan dat namelijk niet doen zonder daar subsidie naartoe te kennen. Want het is onrendabel. Dat hebben de mensen hier met 2 miljoen Brusselse Nederlands geld subsidie uitgevonden. En dan kan u het nog een keer opschrijven. Maar het gaat niet zonder subsidie. Dus dan kunnen we zeggen, ja, we zien wel of een gedeputeerde iets creatiefs kan verzinnen. Maar zo werkt het niet. Het gaat niet zonder geld. Dus kom nou eens met boter bij de vis. Zeg, dit is een slap verhaal, want we doen er toch niks aan. Of we zeggen, van we gaan geld overmaken en het komt er. Dan staat u voor een beleid en niet voor dit soort vragen.
Als u dan de heer Hoefnagels de kans geeft, dan komen al die antwoorden.
Nou ja, niet alle antwoorden heb ik paraat, moet ik heel eerlijk toegeven. Dat is zo. Ik ben in zijn algemeenheid ben ik heel blij met de brede steun die is uitgesproken voor het hoofdstuk energietransitie. Wij zijn ontzettend blij met de positieve reacties daarvoor. En er is een aantal vragen daarover gesteld die wij graag even, die ik hier even zal beantwoorden. PvdA heeft onder andere gevraagd of aangegeven dat zij een percentage voor duurzame energie in 2020 missen in het coalitieakkoord. In feite, staand beleid is 10%. Zelfs het NMU geeft aan dat alle zeilen moeten worden bijgezet om zelfs die 10% te halen. Dus om een ander, bijvoorbeeld een door u genoemd 16% in het coalitieakkoord op te nemen, dan is het gewoon duidelijk, nee, 16% is genoemd, maar dan is duidelijk dat dat gewoon een onhaalbare kaart is. We moeten al alle zeilen bijzetten om die 10% te behalen, dus laten we daar ongelooflijk ons best voor gaan doen de komende periode. PvdA heeft ook een mening over nul op de meter woningen. Nou ja, dat neem ik voor kennisgeving aan en ik stel voor dat u dat meeneemt in het vervolgproces dat de gedeputeerde voor energietransitie zal gaan leiden. En datzelfde geldt ook voor die Archimedes-modus bijvoorbeeld van de ChristenUnie. ChristenUnie vraagt daarnaast ook of dat we een provinciaal energieakkoord willen sluiten. Nou, we hebben gekozen voor een agenda duurzame energie met een uitvoeringsprogramma. Dat kun je alleen maar bereiken als je afspraken maakt. Dus in feite komt het op hetzelfde manier neer, maar het is een ander naampje. Je kan een uitvoeringsprogramma dat je wilt uitvoeren met je partners, kun je alleen maar uitvoeren op het moment dat je daar afspraken over maakt. Het heet alleen geen provinciaal energieakkoord. Dan heeft ChristenUnie tenslotte nog gesproken over draagvlak in windenergie. En u heeft daarbij de stelling neergelegd dat we met de huidige gang van zaken het niet gaan halen. En ja, wij hebben gewoon als basis genomen datgene wat gedeputeerde staten afgelopen periode, een half jaar geleden nog, aan ons heeft aangeleverd. Waarin wordt gesteld dat we de 65,5 megawatt waarschijnlijk wel gaan halen met de huidige werkwijze. Maar dat is, kijk, daar moeten dingen voor gebeuren en daarom willen we daar inderdaad op aanjagen. Maar zolang de gedachte is dat we dat gaan halen, hebben we daar verder niks over opgenomen.
Ja. Schalleen.
Dank u wel, voorzitter. Op zich volg ik dat. Hè. Dat is inderdaad een half jaar geleden zo gesteld. Maar u maakt zich met deze tekst in het coalitieakkoord wel erg afhankelijk van de nukken van gemeenteraden. En wat die nukken van gemeenteraden soms kunnen betekenen, hebben we gezien bij Utrecht en bij Lage Weide. Daar wordt een proces helemaal op zijn kop gegooid met allerlei juridische procedures. Ik ben even benieuwd, hoe kijkt u daar precies tegenaan en hoe krachtig zijn we bereid om gemeenteraden eventueel van repliek te dienen als er wel in een brede draagvlak is onder de bevolking voor windenergie, maar niet binnen een bepaalde gemeenteraad?
De heer Hoefdames.
Ja, de gemeenteraad is leidend, hè, dus dat staat ook in het akkoord. Dat is ook zo. Wat wij echter verwachten, wat wij denken, is dat wij meer inzetten in dat voorproces, wat ook al regelmatig aan de orde is geweest hier in de Staten. Als we in voortrajecten meer ondersteuning bieden en meer mogelijkheden bieden en meer algemene verhalen daarover vertellen en daar ja, meer focus op zetten, dat er wel degelijk minder negatieve aspecten komen in de gemeenteraad. Waarbij overigens, denk ik, het plan in Utrecht nog steeds niet zo 1, 2, 3 zal worden aangenomen, maar een heel aantal andere plannen wel. Dank u.
Voorzitter, ja, u probeert niet naar mij te kijken.
Ja, ja, en terecht. De heer Hoefnagels maakt eerst zijn eigen verhaal af.
Ik heb een vraag over de inzet van het college voor wat betreft windenergie. En ik mag toch weer wel een vraag over stellen.
Nee, want de inzet van het college is vanavond niet aan de orde. Het regeerakkoord is aan de orde.
Ja, nou daar wil ik graag een vraag over stellen in aansluiting op wat de heer Schadeleen net
vraagt.
Maar
u heeft toen straks uw spreektijd gehad en daar heeft u uw vraag in gesteld. En die is de heer Hoefnagels nu aan het beantwoorden.
Nee, voorzitter, ik ben toch helemaal niet gehouden om alleen vragen beantwoord te krijgen die ik aan het katheder stel. Wat is nou voor gekkigheid? Ik kan hier elke vraag stellen die ik wil. Die beperking kunt u mij niet opleggen.
Laat me.
Het spijt me geweldig. Ja. Voorzitter,
geef u eerst de gelegenheid uw eigen vragen te beantwoorden.
Ja, ik heb de vragen op het gebiedje duurzame energie heb ik afgerond, in principe. Dus op zich, ik wil door met de rest van mijn verhaal. Dus wat dat betreft zouden de vragen op dit moment op het juiste moment komen.
Ik dank
de heer Hoefnagels voor de steun. Dat zou ik ook gedaan hebben. Meneer Derksen.
Ja, voorzitter, u wil de bewoners meer betrekken bij windenergie. Gaat u ze dan ook eerlijk voorlichten? Gaat u ze vertellen dat de woningen minder waard worden, dat ze 's nachts wakker liggen, dat ze slagschaduw krijgen, dat vogels komen te overlijden? Dierenpartij komt ook gelijk naar voren lopen en terecht. Kortom, gaat u ze eerlijk informeren? Gaat u die winken uitnodigen die vertellen dat windenergie kul is, dat het geen CO2 bestaat? Gaat u ze eerlijk voorlichten? Zo nee, nodig u ons dan uit om dat wel te doen?
Voorzitter, ik kan er heel stellig over zijn. Wij gaan ze eerlijk inlichten, maar dat is niet datgene wat u zojuist vertelt. Okay.
Mevrouw Arissen.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik wilde toch nog even terugkomen op dus de bio-energie genoemd wordt in het akkoord.
Ja, ik weet nog dat die bruin is.
Gaat het ook over mestvergisters inderdaad?
Ja, dat is een vorm van bio-energie. Ja,
ja, want nou ja, dus wij in Nederland produceren 70 miljard kilo mest. Wat dus 14 keer het lichaamsgewicht van de Nederlander in poep is. En daar gaat daar is voor 345 miljoen subsidie ingestoken voor 150 mestvergisters. En het, nou ja, dus het kleine beetje dat daarmee aan energie opgewekt wordt. Daarvoor moet er heel grote hoeveelheden soja en mais ingevoerd worden uit Brazilië en Argentinië om de bio-industrie draaiende te houden. En dit hele proces kost jaarlijks net zoveel als 5 miljoen huishoudens gebruiken.
En uw vraag is?
Ja.
Waarom inderdaad?
Okay. Nou, laat ik daar heel kort op reageren. Want ik weet dat u er niet voor bent omdat u tegen de bio-industrie bent. Of überhaupt tegen het houden van dieren voor consumptie. Maar wat u nu insinueert is alsof die dieren gevoed worden om stront te verkrijgen ten behoeve van de mestvergisting. Dat is natuurlijk niet het geval. Hè, die dieren die worden gehouden om vervolgens als productie voor ons voedsel. En ik weet dat u daar tegen bent, maar het is niet zo dat soja wordt ingevoerd om vervolgens mest te creëren voor de biovergister.
Ja, u had nog een aanvullende vraag?
Ja.
Kort formuleren graag.
Nou, het gaat dus niet alleen om de dieren, hoor. Het gaat ook om de mensen die er heel veel last van ondervinden. Dus zware hoofdpijn, misselijk. Wat vindt u daarvan?
Ik weet niet of dat heel in grote mate gebeurt. Hè. We hebben dat niet aan de orde gehad hier in de Staten. Dus dan zult u dat misschien op dat inhoudelijke punt moeten doen. Het enige waar ik zelf toevallig net ervaring mee heb, is dat mijn hond inderdaad behoorlijk ziek is geworden van het eten van de koemestkorrels die wij op ons gazon hadden gestrooid. U stelt mij vragen waar ik niet op kan antwoorden. Denk van nou, dan ga ik gewoon maar een andere weg in. U stelt mij persoonlijke vragen waar ik in feite niet van weet, dus daar kan ik niet op antwoorden.
Laatste maal, kort graag.
Voorzitter, ik zou toch graag een helderder antwoord en een serieuzer antwoord wensen van...
De heer Hoefnagels weet het niet, heeft u net gezegd.
Ja, ik weet het niet. Dus dat zult u straks moeten vragen aan de gedeputeerde van... hoe zullen we het noemen? Landbouw, natuur, et cetera.
De heer Muiderkom.
Ik wilde even over de doelstelling hebben. Als PvdA zijn we heel blij dat er een agenda komt, dat er geld bij komt en dat ambities zijn.
Ja.
Wat ons teleurstelt is dat er niet een ambitie is om, hoe moeilijk die 10% is, dat het even een paar tandjes extra als ambitie is naar 2020. Sterker nog, we hebben het idee dat klimaatneutraal in 2040, dat we dat op onze buik kunnen schrijven met de ambities die u nu heeft.
De Hoefnagels.
Klimaatneutraal in 2040 zal waarschijnlijk in onze provincie in grote mate moeten worden bereikt door ook... terug te gaan in energieverbruik. Dat is een hele belangrijke taak die we in onze provincie zullen moeten bereiken. Maar energie-neutraal in 2040 betekent niet dat wij in 2040 in de provincie Utrecht 100% duurzame energie moeten realiseren.
Ik wil alleen maar zeggen van, wij zijn content ermee dat zo geagendeerd is. Alleen dat er niet een ambitie in zit om ook meer te willen bereiken.
Ja, ik denk dat we ons waanzinnig moeten gaan inzetten om datgene wat we nu willen bereiken ook daadwerkelijk kunnen gaan bereiken. Dus dat is wat ik heb gezegd, dat is ook wat het NMU heeft aangegeven. En tuurlijk, alles wat we meer kunnen bereiken is mooi, Maar als ik nu een ambitie neerzet die hoger is dan datgene wat zelfs Natuur en Milieu Utrecht zegt van ja, daar moet je echt alles aan doen om dat te gaan bereiken. Ja, dan denk ik, ben ik dan reëel bezig als coalitie. Vandaar. Voorzitter, u kent D66 als dé partij voor beter onderwijs. Het zal u dan ook niet verbazen dat wij de extra inzet van de coalitie op de aansluiting van onderwijs op arbeidsmarkt toejuichen. En de extra aandacht die wij van het EBU gaan vragen voor mbo'ers en vmbo'ers, die past daarbij. En dat daarbij in het coalitieakkoord vooral ook wordt gekeken naar de recreatieve sector, is ook volledig in lijn met de wensen van D66. In verbinding, voorzitter, we willen dit coalitieakkoord uitvoeren in verbinding met onze partners en inwoners. We hebben vertrouwen in de samenleving, in de eigen kracht van onze inwoners. De provincie kan niet alles zelf bepalen. De kennis en expertise van inwoners, bedrijfsleven en alle gemeenten en instellingen is van belang om onze plannen op een juiste en snelle wijze te kunnen uitvoeren. Dat is bij uitstek een werkwijze die door D66 al bijna 50 jaar gepropageerd wordt. Een werkwijze die de provincie inmiddels ten volle omarmt. Voorzitter, ik sluit af. Wij willen het als coalitie ook in verbinding doen met de oppositie. Dat heb ik al in de eerste bijeenkomst na de verkiezingen uitgesproken als wens. En we hebben op 5 en 6 juni al een bijeenkomst waarin we gaan bespreken hoe we dat goed kunnen gaan realiseren. En ik wil aangeven, verschillen zullen er altijd zijn. En coalitiepartijen en oppositiepartijen zullen het niet altijd met elkaar eens zijn. Maar laten we constructief gaan kijken hoe we gezamenlijk het beste resultaat voor de provincie kunnen bereiken. Dank u wel.
Fijn, dank u wel.
Dank u wel.
Het woord is aan mevrouw Maasdam. En terwijl zij langzaam naar voren komt, maak u erop attent. Maar u had het al gezien waarschijnlijk dat zij jarig is vandaag. Zij is overigens niet de enige jarige die in de zaal zit. Want ook de heer Verbeek is jarig. Ja. Het knopje drukken en dan heel snel van start.
Oh ja, nou gefeliciteerd dan, meneer Verbeek. Even snel naar huis. Nou, dan mag zijn vrouw het overbrengen strakjes. Maar dat zal al niet meer op de verjaardag zijn, ben ik bang. Voorzitter, nou ja, ik wilde er ook mee beginnen dat het voor mij een bijzondere dag is. Ik was even een beetje bang dat ik het dit niet meer kon gaan vertellen, dat het na 12 zijn dat ik het woord moest gaan voeren. Maar gelukkig is het nog geen 12 uur, we hebben nog een half uur te gaan. Dus voor mij is het een bijzondere dag, eigenlijk in meerdere opzichten, want ik ben niet alleen jarig, maar ik mag ook voor het eerst de Staten toespreken in mijn rol als fractievoorzitter. En dat vind ik ook mooi om te melden. En dan even over die verjaardag. Ik vier hem eigenlijk nooit. En al helemaal niet groot. Maar vandaag kan het dan toch nog feestelijk worden. We hebben nog een half uur te gaan. Want als het aan het CDA ligt en als het dan aan ons ligt, maken we vandaag namelijk een start met een nieuwe manier van werken die wij allemaal hier aanwezig, en dan kijk ik zowel naar de coalitiepartijen, maar ook naar de oppositiepartijen, een nieuwe manier van werken die wij voor ons zien. En het coalitieakkoord zoals het nu voor ligt, is daarvoor een hele mooie basis. Het coalitieakkoord biedt namelijk een uitgestoken hand richting de maatschappij. Niet langer geven wij onze rol als provinciale overheid vorm door ge- en verbod. Nee, we zetten definitief onze koers door in het zoeken van verbinding met onze partners.
Voorzitter, als ik even in mag breken.
Dit keer mag u het echt niet.
Waarom niet?
Omdat ze haar betoog mag afmaken.
Verjaardagscadeautje.
Is dat een nieuwe werkwijze? Is dat een onderdeel van de nieuwe werkwijze?
Nee, het is een gewoonte dat iedereen die voor het eerst hier het woord voert, dat ongestoord kan doen. En mevrouw, dat weet u best.
Mevrouw Maasdam, die heeft u al 100 keer ervoor gevoerd, voorzitter.
100 keer. Dat is niet waar.
Niet? U heeft hier in de Staten gezeten? Heeft
ja,
u
ik
niet
heb in
het
de Staten
gevoerd?
Gezeten, maar ik heb nog nooit als fractievoorzitter het woord gevoerd.
Oh, ja, als wij dat doen, dan staat dat gelijk in de krant als iemand dat niet heeft gedaan. Dat is het verschil natuurlijk.
U mag uw verhaal...
Ik ga gewoon door. Over de nieuwe werkwijze, waar ik ook oppositiepartijen toe uit wil nodigen. Want zoals ik al zei, hè, we gaan onze rol als provinciale overheid niet langer vormgeven door ge- en verbod. Nee, we zetten definitief onze koers door in het zoeken van verbinding met onze partners. Met bedrijven, instellingen, maatschappelijke organisaties, mede-overheden en natuurlijk met de burgers. Een van de belangrijkste waarden van het CDA, het vertrouwen op de kracht van de maatschappij, krijgt daarmee gestalte. Als provinciale overheid zullen we meer en meer een dienende rol gaan vervullen. Dit betekent dat we vertrouwen zullen moeten uitstralen en ook echt hebben in de oplossingen die vanuit de maatschappij naar boven komen. Dat betekent meer dan een luisterend oor, al begint het daar wel mee. Als overheid ga je op zoek naar begrip voor de problemen en mogelijke oplossingen die vanuit de maatschappij worden aangedragen. En dan kijk ik ook naar de inbreng die bijvoorbeeld de PvdA die vroeg hoe gaan jullie het dan doen? En dat maakt ook dat wordt het spannende de komende jaren. En dat hebben de vorige sprekers al aangegeven. Die hoe-oplossing, het hoe geven wij nog lang niet altijd invulling. En dat doen we heel bewust niet, omdat we dat met de maatschappij, met de partners, met de burgers invulling willen gaan geven. En dat is heel spannend en er zullen oplossingen komen die wij nu ook misschien nog wel niet kunnen voorzien. Maar als we echt willen luisteren, zullen we dat op moeten kunnen pakken en op die manier ook het hoe in gaan vullen. En vanochtend, en dat gaf de ChristenUnie ook al aan, hè, hebben we die G1000 bijeenkomst gehad. En die was inspirerend. We hebben ook wel geconstateerd dat het misschien niet de oplossing voor de provincie is. Maar het geeft natuurlijk ook wel weer een manier van denken die wij mee kunnen gaan nemen in het echt opzoeken van wat er uit de burgers en de maatschappij komt. En dat wordt heel belangrijk de komende jaren. En een goed voorbeeld van de afgelopen jaren wil ik eigenlijk nu hier aanhalen. En die kennen we allemaal wel. En dat is wat er in Maarsbergen is gebeurd. Hè. Daar in Maarsbergen is uiteindelijk het idee... moet ik even goed kijken. In Maarsbergen is uiteindelijk het idee vanuit de inwoners om tot een goede en veilige afwikkeling van de verkeersproblematiek te komen, waarbij ook de leefbaarheid van Maarsbergen is meegewogen, de variant die wordt uitgevoerd. Als CDA gaan we ervan uit dat we de komende 4 jaar nog vele voorbeelden à la Maarsbergen voorbij zullen zien komen. Daarom zijn we ook blij dat er in het akkoord bijvoorbeeld specifiek aandacht wordt besteed aan het noordelijke weggedeelte bij de project Rijnbrug in Rhenen. Daar maken bewoners van Rhenen en Achterberg zich al jaren zorgen over de verkeersveiligheid. De oversteekplaats heeft nu onder de ouders van de schoolgaande kinderen namelijk al de bijnaam de landingsbaan. Omdat jonge kinderen met volle vaart een berg af komen rijden na schooltijd en dan plots midden in een onoverzichtelijke en hele drukke verkeerssituatie belanden. Als de weg richting de Rijnbrug verbreed wordt, zonder dat adequate aandacht is voor een veilige oversteek, brengt dat verkeersrisico's met zich mee en zal het Achterberg slecht bereikbaar worden vanaf Rhenen. Bewoners hebben daar zelf mooie ideeën ontwikkeld hoe een veilige oversteek eruit zou kunnen zien. En het mooie is dat we daar ook naar gaan kijken wat daar ingebracht wordt. Wat niet per definitie wil zeggen dat we het op die manier gaan uitvoeren, maar we gaan er wel naar kijken hoe de inbreng daar is en hoe de bewoners daarover denken. Het past dan ook in die verbindende en dienende rol die wij kiezen, dat we serieus kijken naar dit probleem en oplossingen die daar bedacht zijn meegewogen worden. Nou, zoals ik al zei, die oplossing kan werken, die kan ook niet werken. Dat is natuurlijk ook. Dat betekent ook dat je de verwachtingen richting inwoners goed moet gaan managen. Want als je het wordt niet u vraagt, wij draaien. En het wordt ook niet we luisteren. Zoals het vroeger eigenlijk wel ging. Je luisterde en had je een avond van, nou, ik moet ook nog inspraak doen. We gaan luisteren en daarna gaan we weer door met ons eigen verhaal. Nee, je moet wel ook de verwachtingen managen richting de burgers. Want je kan niet altijd ja zeggen. En je moet, als je dat doet, hè, kijk, als je de verwachtingen niet managt, creëer je teleurstelling. En dat is denk ik het laatste wat wij willen. Provinciale belangen namelijk en ook financiële beperkingen zullen altijd een rol spelen bij een uiteindelijk besluit dat genomen wordt. De nieuwe verbindende rol van de provincie ziet het CDA ook bij de aanpak van de leefbaarheid in de kleine kernen. De aanpak hiervan zal samen met inwoners vorm moeten krijgen. Daarmee wordt de oplossing maatwerk en zal het ook leiden tot betrokkenheid vanuit de inwoners. We vragen immers een actieve inzet vanuit de gemeenschap. Die verbindende rol van de provincie betekent voor het CDA dat we niet alleen een uitgestoken hand bieden aan maatschappelijke partijen, maar ook vanuit de coalitie aan de oppositie. En daarom ben ik ook blij dat er partijen zijn die echt nadruk hebben aangegeven dat ze dat ook terugzien in het akkoord. En die handschoen wordt hopelijk ook opgepakt en wij willen hem ook oppakken de komende periode. Het betekent dat we minder denken in oppositie en coalitie, maar meer op constructieve wijze met elkaar in gesprek zullen gaan. Minder debat waarin de tegenstellingen worden uitvergroot, maar meer echt met elkaar in gesprek, waarbij we begrip opbrengen voor elkaars standpunten. En zoals vanochtend bij die bijeenkomst over burgerparticipatie ook al werd gezegd, uiteindelijk verschil je op 20% van de onderwerpen, misschien maar op 80% van de onderwerpen zijn we het vaak als partijen eigenlijk wel met elkaar eens, werd daar ook geconstateerd. Nou, mijn voorgangster, Petra Doornenbal, gaf al aan in december tijdens haar bijdrage voor de begroting voor dit jaar dat het draait om vertrouwen in elkaar. Als we vertrouwen als basis durven te hanteren voor onze onderlinge verstandhouding, hoeven we ons niet in onze politieke loopgraven te verschansen, maar kunnen we daadwerkelijk een stap naar elkaar toe doen. En daar ben ik van overtuigd, dat alleen als we deze stappen hier in de Staten met elkaar zetten, we die stappen naar buiten toe ook kunnen zetten. We zullen zelf het goede voorbeeld moeten geven, door zo op een verbindende manier met elkaar om te gaan. Voorzitter, ik refereerde net al even aan de verkeersveiligheidsissues. Voor het CDA is verkeersveiligheid van belang. Uit onderzoek, zoals bijvoorbeeld gedaan door de ANWB, blijkt dat Utrecht veel provinciale wegen heeft die als onveilig worden gekenmerkt. En onze eigen ambities ten aanzien van het terugdringen van verkeersonveilige situaties als provincie worden nu nog niet gehaald. Het is dan ook goed dat verkeersveiligheid in dit coalitieakkoord een hoge prioriteit heeft gekregen. En dat er daarbij ruimte is om zogenaamde black spots, echt specifiek onveilige situaties, los van de trajectaanpak aan te pakken. En al eerder noemde ik eveneens de leefbaarheid in de kleine kernen als voorbeeld voor een nieuwe werkwijze. En de SGP gaf ook al aan dat 86% van de mensen de leefbaarheid in de kleine kernen een van de belangrijkste issues vinden die op dit moment spelen. Voor de toekomst van de provincie is de balans tussen stad en platteland van belang. Juist het mooie evenwicht tussen natuurlandschap en stedelijke voorzieningen maakt Utrecht tot een economische krachtige provincie. Toch moeten we ook constateren dat de leefbaarheid van de kleine kernen steeds vaker onder druk staat. Het CDA hecht er dan ook aan dat de leefbaarheid middels een programmatische aanpak weer, net als in het verleden, op de agenda staat. Ik zeg dan wel net als in het verleden, maar dat is natuurlijk niet zo. De aanpak is anders en we gaan niet voor makkelijke oplossingen. En we gaan ze ook niet van bovenaf opleggen. Nee, vraagstukken en oplossingen komen vanuit de gemeenschap zelf en worden actief opgepakt. De provincie pakt daarbij, als het gewenst is, een stimulerende, coördinerende en verbindende rol. Ach jee. Ja. Oké, okay, ja, ik ga gewoon door.
Ja, ik heb een korte vraag.
Nee, nee. Ik zei net dat mevrouw eerst haar eigen betoog afmaakt.
En daarna mag u vragen stellen. Nee, ik ben bijna klaar, maar nog niet helemaal. Ik ga nog. Gekoppeld aan de leefbaarheidsissues zijn issues van leegstand. Als provincie hebben we beleid ontwikkeld om de problematiek van de kantorenleegstand aan te kunnen pakken. Daar gaan we vol mee aan de slag. Maar we moeten helaas constateren dat de problematiek breder ligt. Mede ingegeven door de economische ontwikkelingen. Steeds meer worden we geconfronteerd met leegstand van agrarische opstallen, leegstand in detailhandel en leegstand, en dan kijk ik ook naar mevrouw Hoek, van zorgvoorzieningen. Oplossingen voor de leegstandsproblematiek zijn niet eenvoudig en de oorzaken zijn ook zeer divers. Het is dan ook goed dat we als provincie ons over deze problematiek gaan buigen, door onderzoek te doen en door te kijken hoe wij als provincie kunnen bijdragen aan oplossingen. Last, maar zeker niet least, zijn we als CDA blij dat we onze schouders gaan zetten onder de werkgelegenheid, juist voor jonge mensen die een mbo-vmbo-opleiding hebben genoten. Een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt is namelijk nodig. De Economic Board zal gevraagd worden hier meer aandacht voor te hebben. En wij gaan ervan uit dat dit ertoe zal leiden dat met het aantrekken van de economie ook de arbeidsmarkt voor deze jongeren een impuls zal krijgen. Zodat ook zij hun waardevolle bijdrage aan de maatschappij kunnen leveren. En dit brengt mij op een punt, want er zijn ook vragen gesteld vanuit de kant van de SP. Hè, over, daar is ook een amendement over ingediend, maar over amendementen is al het nodige gezegd hier. Van hoe gaan jullie dan om met dat economisch beleid en ook hoe wordt er... hoe gaan jullie zorgen dat er banen komen? Nou, als provincie maken wij geen banen. Banen worden gecreëerd door bedrijven, door MKB. En juist met die Economic Board pakken wij die handschoen op. En er worden nu natuurlijk ook al initiatieven ontplooid. Hè. Als ik ook kijk naar de recreatie, daar verwachten we natuurlijk ook dat daar banen gaan ontstaan. Dat wordt ook specifiek in het coalitieakkoord benoemd. En ik wil dan ook toe, met permissie, voorzitter, naar de motie die de PVV heeft ingediend. En dat is motie nummer 16. Een motie over aanpak van de werkeloosheid. En daar hebben wij als coalitiepartijen over gesproken. En daar kunnen wij ons in vinden als het verzoekt GS wordt aangepast. Namelijk, daar staat nu hoogste prioriteit toe te kennen aan het verkrijgen van ons geld uit Brussel. Als de PVV bereid is daarvan te maken prioriteit toe te kennen aan het verkrijgen van geld uit Brussel, dan zou het onze instemming kunnen hebben. Mag je knikken? Je mag knikken, meneer Derks. U mag knikken.
Bent u, nee, u praat via de voorzitter. Bent u daarmee door uw eigen betoog heen?
Ik ben bijna klaar tot slot, voorzitter. De afgelopen 4 jaar is veel in de stijgers gezet. En er is voor gezorgd dat de focus echt op de kerntaken van de provincies komen te liggen. Dat geeft een goede en solide basis voor de komende 4 jaar, waar we als CDA dan ook graag aan meebouwen. En de afgelopen 4 jaar is meerdere keren de vraag naar voren gekomen of dat nou wel boeiend is. En dat is ook in een allereerste ronde door informateurs al gevraagd, dat uitvoeren van beleid. Nou, een vraag die ik eigenlijk niet kan begrijpen. Een reden waarom ik juist ooit zelf gekozen heb voor de publieke zaak, is juist om die uitvoering van beleid. Als je gaat uitvoeren, kom je erachter wat het is wat je op de tekentafel hebt bedacht. Daar kom je de mensen tegen waar je het voor doet en waar je het meedoet. En de proof of the pudding, ja, ik hou van koken, die is in de eating. En dan kom ik echt tot het einde. Dat is een spannende uitdaging waar we de komende 4 jaar voor staan. Juist voor de uitvoering van ingezet beleid. En een nieuwe verbindende werkwijze van de provincie als overheidslaag en als staten onderling vormen daarvoor een belangrijke randvoorwaarde.
Dank u wel. De heer Derksen en de heer Van Muilenkom even hebben een verduidelijkende vraag aan u. En ik begrijp dat er nog iemand is. Maar de heer Derksen was het eerst. Niet? De heer Van Muilenkom.
Stel maar gewoon een vraag.
Ja, dat was hem. Maar dat laat onverlet dat nu die geweest is, de kans is om een verduidelijkende vraag te stellen. Heer Van Meulen.
Ik heb een verduidelijkende vraag, ja. Ja. U heeft de kleine kern nogal in uw betoog aan de orde gesteld. Wat wij zien als PvdA, dat denk ik wij niet de enige zijn, dat door de hele schaalvergroting in de landbouw, dat er de ontwikkelingen die er gaande zijn, hè, die leegstand ook die u beschrijft, dat die alleen maar groter zal worden de komende jaren. Zou er niet in het akkoord of we mogen niet amenderen, hè? Maar zou er niet een soort taskforce moeten komen van wat doen we met die kleine kernen? Ik ben echt tegen echt veel woningbouw in die kleine kernen overigens. Maar wel over hoe je met die hele schaalvergroting omgaat. Want ik denk dat er nieuwe dragers, nieuwe functies moeten komen in dat buitengebied. Om dat buitengebied in stand te houden. En die urgentie, die mis ik een beetje in het verhaal.
Nou, als ik kijk naar de kleine kernen, de leefbaarheid in de kleine kernen, daar komt een programmatische aanpak voor. Dus en dat geeft ook de ruimte, zoals ik zei, dan gaan we ook met de bewoners en partijen in die kleine kernen kijken hoe we dat aan gaan pakken. En als, als wij kijken naar de agrarische leegstand, dat erkennen we natuurlijk ook heel nadrukkelijk in het coalitieakkoord als probleem. En ook dat gaan we bekijken en aanpakken. Dus ja, en die twee zullen, die kan je aan elkaar verbinden en die zullen elkaar toch wel gaan raken in de toekomst.
U heeft het erg over allerlei maatschappelijke partijen betrekken. Nou is, we werken veel samen op dit moment met de OGEN. Dat wordt niet genoemd als een vehikel wat benut of gebruikt gaat worden. Maar dat is onbewust erbuiten gelaten of?
Hij staat niet benoemd, maar inderdaad, daar werken we natuurlijk gewoon wel veel mee samen. Ja.
Laatste vraag als het mag. Het gaat over het banenplan. Ik heb daar wel wat over gezegd. Ik zou dat graag gekoppeld hebben aan die provinciale taken waar we zelf zeggenschap over hebben om op die manier het te verbreden. Kijk hoe je dat invulling kunt geven. Banen voor jongeren, langdurig werkeloze garantiebaan in het takenpakket van de provincie, in de volle breedte. Komt er zoiets, een soort banenwerkgelegenheidsplan, of gaan we de EBU opdracht toegeven?
Mevrouw Maastam.
Zoals we gezegd hebben, we gaan de EBU vragen om aandacht te hebben voor de werkloosheid, ook voor onder jongeren, met MKB, MBO en VMBO opleidingen. Nou is VMBO natuurlijk niet echt de startkwalificatie, maar het wordt met name de EBU is het vehikel waar we mee gaan werken.
Die Schadelee.
Ja, dank u wel, voorzitter. Mevrouw Maasland noemde net onder andere extra toezicht op het buitengebied, wat mogelijk ook voor extra werkgelegenheid zorgt. Nou wordt daar een bedrag van 2,5 ton voor gereserveerd per jaar. Daar kun je denk ik hooguit 5 BOA's voor in dienst nemen. Dus mijn vraag is van, mogen we veronderstellen dat dit een soort startbedrag is of wat nog later wordt uitgebouwd, een eerste aanzet, of volgt er nog meer? En er wordt ook in het coalitieakkoord gesproken over een gezamenlijk onderzoek wat nog ingesteld wordt naar wat allemaal mogelijk is en nodig is. En onze vraag is, met wie wordt dat gezamenlijk onderzoek opgepakt? Is dat met landeigenaren, met politie, met noem maar op? Welke concrete maatregelen ziet u en wat is de planning daar ongeveer bij?
Ik begrijp uw vraag, maar ik begrijp hem ook niet helemaal, meneer Schadelee. Want ik heb het niet over toezicht in het buitengebied gehad.
Ik dacht dat u dat net noemde als voorbeeld van werkgelegenheid.
Nee.
Dan houden we hem nog even in de lucht.
Fijn, dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Bekkers.
Dank u, voorzitter. Er stond aan het begin van de avond hele lange tijd veelbelovend GroenLinks als eerste op het bord. Maar nu blijk ik dan toch de laatste op deze lange avond te moeten zijn. De GroenLinks-fractie geeft steun aan het coalitieakkoord in verbinding. Voor GroenLinks betekent in verbinding vooral met elkaar in gesprek zijn, begrijpen waar verschillende partijen of mensen iets belangrijk vinden en met elkaar onderzoeken of je daar in kan voorzien. En zo hebben wij de onderhandelingen ook gevoerd. En misschien is onderhandelen, ik zat me wel eens af te vragen, we praten veel over onderhandelen. Is het eigenlijk wel onderhandelen? Het is eigenlijk gewoon praten. Maar in elk geval is daar uitgerold dat toch ook partijen als GroenLinks en VVD, die op bepaalde onderwerpen heel anders kijken naar de samenleving en de wereld en hoe we naar een duurzame toekomst toe zouden moeten gaan, elkaar kunnen begrijpen en kunnen vinden in een akkoord wat, zoals de heer Nuchteren destijds aanduidde, het politieke midden vindt. Voorzitter, ik ga kort iets zeggen over wat ons aanspreekt in dit akkoord. En dan zal ik een aantal vragen beantwoorden die zijn gesteld op de onderwerpen cultuur, mobiliteit, landbouw en dierenwelzijn. De GroenLinks-fractie is met dit akkoord met name blij met de inzet op energie en werk. En we zijn zeer trots op de inzet op fietsbeleid, waarin de fiets als een volwaardig alternatief voor regionale mobiliteit wordt neergezet. En dat het 5-puntenplan dat GroenLinks in de campagne heeft gepresenteerd eigenlijk volledig terechtgekomen is in het akkoord. Dat is voor ons absoluut een van de paradepaardjes. En die partijen die hebben gesuggereerd enerzijds dat het mobiliteitsbeleid alleen over autoverkeer gaat. Begrijp ik niet waar ze het over hebben. En anderzijds waren er ook weer partijen die aangeven dat het helemaal niet over autoverkeer ging. Kortom, voorzitter, dat toont maar weer aan dat aangezien de meningen zo verdeeld zijn, ik dan denk dat we eigenlijk wel een goed midden gevonden hebben.
Meneer Dijkse.
Ja, ik durf het bijna niet meer. Maar
dat is een goed gevoel.
Dat moet ik vasthouden, zeker.
Ja.
Ja, voorzitter, ik gun heer Bekkers een fiets, zijn luchtfiets. Maar ik zie in de stukken waar het over geld gaat, geen extra geld naar
dit soort fietsplannen. Dus u bent heel erg blij, maar mijn vraag is eigenlijk waarmee?
Voorzitter, in het mobiliteitsprogramma zit al een forse post voor fietsinfrastructuur. Dus wat dat betreft is de blijheid op dit moment dat de wijze waarop inhoud gegeven is aan dat beleid nog beter is. Maar dat er ook offensiever wordt ingezet op de manier waarop dat geld wordt ingezet. Dus daar zijn wij blij mee. En wij denken dat het een hele klus is om het grote bedrag dat daarvoor gereserveerd is in de komende jaren effectief in te zetten. En wij wensen de gedeputeerden die wij zo dadelijk gaan benoemen daar heel veel succes bij. Voorzitter, wij zijn ook blij met dat het beleid op gebied van cultuur, educatie en festivals wordt voortgezet en ook structureel wordt gefinancierd. En wij zijn hartstikke blij dat onze koers op het behoud van een mooi landschap en werken aan een robuust natuurnetwerk verder voort wordt gezet. Op het gebied van mobiliteit is een van de belangrijkste uitdagingen in deze provincie om het evenwicht te vinden tussen de behoefte om ons te verplaatsen en de behoefte om een goed leefklimaat te hebben waarin wij onze topregio ook als een topregio om te wonen kunnen behouden. Voorzitter, daar vindt u in het akkoord allerlei passages over dat bij de uitvoering van ons mobiliteitsbeleid daar ook rekening mee moet worden gehouden. In dat licht heb ik met u afgesproken dat wij een motie indienen die eigenlijk niet zoveel met het akkoord te maken heeft. Maar ter voorkoming dat we een apart interpellatiedebat zouden moeten hebben. Dat gaat over de voorgenomen snelheidsverhoging op de A12 tussen Reewijk en De Meren van de Rijksoverheid naar 130 km per uur. En deze motie gaat erover om een zienswijze in te dienen. Om de minister te vragen hierbij nadrukkelijk rekening te houden met effecten op de leefomgeving. Te meer daar de provincie net een inpassingsplan heeft vastgesteld om daar een geluidswal aan te leggen. Voorzitter, ik dien dit bij u in. Het is, de gedeputeerde moeten wij nog benoemen, maar het is als het ware de eerste actie waar zij morgen aanvulling, uitvoering kunnen geven. Want de reden dat wij het nu doen is dat de termijn voor de zienswijze sluit op 23 mei.
Als die wordt aangenomen, dan zal ik hem meenemen naar het college.
Dank u.
Er zijn twee mensen met een vraag. Ik dacht dat de heer Van Muilenkom het eerste was.
Ja, ik was het snelst. de vraag gaat even over de motie, over de A12. De zorg vanuit GroenLinks voor een goede luchtkwaliteit, geluidskwaliteit, daar zijn we heel blij mee. Vertaalt u dat ook verder door naar de A27, waar we ook iets met snelheidsverlaging kunnen doen, ter verbetering van een betere luchtkwaliteit, woonkwaliteit voor de wijken die er al aan vastwonen en misschien tot een goede oplossing kunnen komen?
Heer Bekkers.
Voorzitter, ik had aangekondigd een aantal vragen te gaan beantwoorden op het gebied van mobiliteit. En daar hoort de A27 bij, kom ik zo op terug. Ik moet erbij melden dat de motie wordt ingediend door Huib van Essen van GroenLinks, Julie de Hond van de Partij van de Arbeid, Arne Schadelee van de ChristenUnie, Mieke Hoek van 50PLUS en Ivo Tonon. Van hier staat partij Ivo Tonon, maar ik neem aan dat dat D66 moet zijn.
Wij kennen zijn ambitie. De heer Derksen.
Lijst Ivo Tonon.
Ja, voorzitter, u vraagt aandacht voor de minister of die met alles rekening heeft gehouden. Heeft u aanwijzingen dat de minister niet met alle omstandigheden rekening heeft gehouden? Want de aankondiging zoals die gedaan is voor wat betreft deze verhoging van de snelheid, daarin staat uit en na dat die aan alle voorwaarden voldoet.
Met deze huidige minister moeten we daar zeker rekening mee houden, maar we vinden het vooral belangrijk dat het punt dat deze regio opkomt voor de leefkwaliteit van onze inwoners, dat we dat goed markeren en dat dit daar een moment voor is en vandaar deze motie.
Voorzitter, mijn vraag was, heeft u reden om aan te nemen dat de minister niet met al deze omstandigheden rekening heeft gehouden?
Voorzitter, dat heb ik zojuist beantwoord.
De heer Meijer.
Voorzitter, ja, dit is het overblijfsel van een interpellatie die GroenLinks en de SP ooit samen in zouden dienen. Daar is dit van gekomen. Ik kan kort zijn. Wij zullen de motie steunen omdat iets beter is dan niets. Er was een eerste opzet van deze motie die aanmerkelijk daadkrachtiger was. Dan hadden wij ook mede ondertekend. Maar nu wordt bijvoorbeeld niet de minister aangesproken, maar Rijkswaterstaat. Dat is wel zo veilig. Maar dan hoef je niet met de VVD in debat te gaan over allerlei punten. Zodat wij onze handtekening als mede-indiener hebben teruggetrokken. Want voor slappe hap gaan wij onze naam niet zetten. Maar we zullen uiteraard de strekking steunen, omdat iets beter is dan iets. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Arsen.
Voorzitter, voor de Partij voor de Dieren geldt hetzelfde. Er was een oorspronkelijke versie die werkelijk veel daadkrachtiger was. En ook de Partij voor de Dieren wil een, toch een wat daadkrachtiger geluid naar Den Haag sturen. En wij zullen wel deze motie ondersteunen. Maar wat dat betreft is het inderdaad beter dan niets. Ik heb daar nog wel een vervolgvraag op. Het nieuwe college wil nog meer geld uitgeven aan wegen. Nog meer geld naar asfalt. Verhouding op de begroting is percentage dat door de provincie wordt besteed aan natuur is 6%, 34,8 miljoen versus 38%, 195,3 miljoen aan verkeer en vervoer. Hoe verhoudt dat zich tot de gezondheid van de bewoners en wat u net zei over dat u daar belang aan hecht?
Heer Bekkers.
Voorzitter, ik dank de Partij voor de Dieren en SP voor hun steun aan de motie. Het is waar dat er eerder een scherpere motie in omloop was. Overigens dat Rijkswaterstaat wordt aangesproken. Dat is volledig verantwoordelijkheid van de minister van Infrastructuur en Milieu. Dus ik zie niet in waarom dat een verzwakking wat betreft de politieke verantwoordelijkheid zou zijn. Maar in elk geval, op deze manier hebben wij het voor elkaar gekregen om een brede steun te krijgen voor deze inzet. En daarmee, door brede steun, wordt een dergelijk signaal naar de Rijksoverheid belangrijker dan een motie die het net wel of net niet heeft gehaald. En dat is ook precies een belangrijk verschil tussen de SP en GroenLinks, dat wij op die manier daadwerkelijk resultaten bereiken. Dan ga ik verder met de andere vraag van mevrouw Arissen. Tenzij u, meneer...
Meneer Meijer.
Er één zinnetje.
Ja, zeg het dus.
Hoe lulliger, hoe beter. Dat is het pleidooi van de heer Bekkers.
Dat is een beetje flauw.
Mevrouw Arissen ging over de verhouding tussen de budgetten. Punt is, het mobiliteitsbudget gaat zeker niet alleen over autoverkeer. Daar zit een belangrijk deel ook in voor de fiets. En een zeer groot deel wat gaat over openbaar vervoer. Dus in die zin wordt daar veel geïnvesteerd om ook duurzame mobiliteit tot stand te brengen. En dat is op zich goed voor de leefkwaliteit. En daar ging een vraag over.
Wilt u nu uw eigen betoog vervolgen?
Ja. Zeker. Dan ga ik in op de vraag die over cultuureducatie is gesteld. En in ieder geval middels een motie van de PVV. Deze motie zullen wij niet steunen. In ieder geval GroenLinks zal hem niet steunen. En ik spreek ook namens de partijen die hier een coalitieakkoord hebben gesloten. Omdat wij nu eenmaal een andere afspraak over de inzet van cultuureducatie hebben gemaakt. Maar wat u eigenlijk vraagt, dit is al onderdeel van het cultuureducatieprogramma en kan daar ook prima onderdeel van zijn. Dus in dat opzicht is die ook overbodig. Maar in elk geval steunen wij zeker niet om het bedrag voor cultuureducatie in zijn geheel uit te gaan geven aan alleen Kamp Amersfoort. Gezien uw ervaring met uw kinderen is wel in overweging te nemen om misschien de ouders ook participatie aan te bieden. Want ja, uiteindelijk zijn die toch echt toch de voedingsbodem daarvoor.
Ja, helaas, meneer Bekkers, als ik zo vrij mag zijn. Mijn vrouw was erbij.
Kijk aan.
Maar die mocht niet naar binnen. Moest in de foyer wachten en daar een colaatje drinken.
Nou, dat noemen wij
dus
geen participatie.
We hebben geprobeerd om te participeren in de cultuur-educatie van de provincie. Maar het mocht niet.
Ja.
Wilt u uw eigen betoog
afronden? Zeker. Voorzitter, dat is precies wat ik bedoel met participatie. Dat is natuurlijk geen participatie. Volgende keer hoop ik dat u zelf ook meegaat. Voorzitter, op het punt van festivals. We zetten het beleid wat betreft festivals door, structureel gefinancierd. Festivals zijn ook belangrijk, vinden wij in elk geval, voor het vestigingsklimaat in deze provincie. Dan kom ik bij het onderwerp mobiliteit. Wat betreft het onderwerp mobiliteit heb ik net benadrukt hoe we daar verschillende waarden, wat betreft de behoefte om te verplaatsen en de impact op de leefomgeving met elkaar verenigen. Wij vinden dat dit akkoord daar een goed midden in zoekt. En zodanig dat GroenLinks zich met de variëteit aan inzet, zoals ik net uitlegde aan mevrouw Arissen, daar goed in kan vinden. Er zijn wel een aantal dingen waar de getalsverhouding wat betreft de fracties zich in uit. Een van de voorbeelden is genoemd over de westelijke ontsluiting. Er zijn een hoop partijen in deze provincie, provinciale staten, die dat een belangrijk project vinden. Het staat ook in het verder project. Het is daarmee van provinciaal belang. En dat u nu de vraag opwerpt, waarom is dit ineens van provinciaal belang, is eigenlijk een vraag die wij niet begrijpen. Want het was van provinciaal belang en hier staat nogmaals dat het echt van provinciaal belang wordt geacht. En dat er een aantal partijen is die daar zeer aan hechten.
Meneer Meijer.
Ja, voorzitter, nu zegt de heer Bekkers gewoon iets wat feitelijk onjuist is. Er staan drommen projecten onder verder. Die zijn niet allemaal van provinciaal belang en er wordt ook regelmatig in het UWVB onderhandeld over de operationele inzetbaarheid van die projecten. Door nu expliciet er één project uit te vissen en zeggen, dit is van provinciaal belang, geef je dat een aparte status ten opzichte van de andere.
Gaan de anderen over hetzelfde onderwerp? Niet? Wilt u eerst deze beantwoorden?
Voorzitter, het wordt door deze coalitie van provinciaal belang geacht en daar moet u het mee doen.
Voorzitter, dan is de tweede vraag. Ik hoop dat de heer Bekkers nog ingaat op mijn opmerking over geloofwaardigheid.
Voorzitter, tenzij u de andere persoon bij de...
Nee, ik kom... kunt u deze vraag beantwoorden?
Dit was geen vraag.
Het antwoord is nee. Meneer Van Muilen.
Dat is duidelijk.
Ik had een vraag. U heeft net een goed betoog gehouden over rijkswegen en veiligheid en geluid en overlast en dat soort zaken. Volgens mij in de campagne heeft u met al uw volume aangegeven hoe belangrijk u dat vindt, die A27 en de inpassing. En juist ook als je gaat spelen, juist met die snelheid om die ring, dan zou een inpassing mogelijk zijn waarbij je juist amelisweerd kunt sparen.
Ja.
Ik neem aan dat u de vrijheid heeft om mee te gaan denken, ook op deze weg, want ik denk dat we daar zeker met elkaar over gedachten kunnen wensen dat er echt een meerderheid in de Staten is om als Utrecht ons daar keihard voor te gaan maken. Gaat u dat ook doen?
Heer Bekkers.
Voorzitter, ik kom dan nu op de A27 en onze geloofwaardigheid, zoals de heer Meijer als in de eerste termijn als vraag had gesteld. En uiteraard kom ik daarop terug, maar net vroeg u mij dat niet. U sprak uw hoop uit.
Meneer Meijer, gaat dat... Nee?
U wacht er vast.
Oh ja, hij kiest een andere plek om te luisteren. Ja.
Voorzitter, GroenLinks heeft er nooit een geheim van gemaakt en altijd het consistente standpunt vertegenwoordigd dat wij het nut en de noodzaak van de verbreding van de bak bij Amersfoort betwisten. Dat wij ons daar zelfs in gesterkt voelden door onderzoeken en berekeningen van het Centraal Planbureau. Maar op dit moment hebben wij te maken met een coalitie in Den Haag die de verbreding van de A27 als een prioriteit heeft gesteld en daar voortvarend mee doorgaat. En in die situatie is het in elk geval verantwoordelijkheid van een partij die hier het bestuur mededraagt om zo te opereren in relatie tot het Rijk dat wij de belangen van de inwoners, en dan gaat het over een zo goed mogelijke inpassing, zo goed mogelijk dienen. En daar staat deze passage op en dat is de reden waarom GroenLinks in kan stemmen met deze passage. Ook al zijn we altijd helder geweest en ook meneer Meijer heeft gerefereerd aan een debat 2 jaar geleden waarin hij een motie heeft aangediend. Ook daar heeft mijn collega, destijds collega Statenlid, vast toch helder gezegd wat het standpunt van GroenLinks is. Uw motie ging erover om de gedeputeerde die niets anders deed dan uitvoering geven aan een door een meerderheid van PS vastgesteld beleid, wat overigens niet eens op elk onderdeel door ons gesteund was. Maar u sprak rekende gedeputeerde af op dat hij niet zou moeten uitvoeren wat PS in meerderheid heeft besloten. Daar hebben wij nu het in gesteund. Dat heeft zelfs niets te maken met coalitiedeelname, want ook dat is een verschil tussen GroenLinks en de SP. Als de Provinciale Staten iets vaststelt en een gedeputeerde geeft daar uitvoering aan, gaan we, ook als het ons niet aanstaat, daar niet vervolgens ineens een motie van wantrouwen of afkeuring over aannemen.
Meneer voorzitter, ik stel vast op basis van de opmerking van de heer Bekkers dat zijn partij eigenlijk geen betekenis heeft. Want daar ligt een uitspraak en die uitspraak die blijft intact. Hij vindt wel iets anders, maar hij zit in een coalitie en die uitspraak is gedaan. Hij is het er niet mee eens, maar hij kan die uitspraak niet veranderen. Wat doet hij aan die onderhandelingstafel? Dat is de concrete vraag. Als je eerst zegt, campagne 2011, wij zijn daar tegen, wij verzetten ons daartegen. Vervolgens regelt in een coalitieakkoord dat er nog enige ruimte was voor een alternatief. Dan komt het eerste meetmoment. En op dat moment zeg je, nee, een meerderheid waar wij het niet mee eens waren, heeft uiteindelijk die voorkeursvariant voor 2x7 uitgesproken. Wij drukken ons. Op dat moment kun je al niet meer zeggen, wij waren, zijn en blijven tegen verbreding van de A27. Nochtans,
en de vraag is,
bent u zo brutaal geweest om in de afgelopen campagne dat te zeggen? En bij de eerstvolgende toetsingsmogelijkheid, nieuwe coalitieonderhandelingen, laat u het weer afweten en grijpt u weer terug op een kaderafspraak van februari 2011. Dat noem ik kiezersbedrog, meneer Bekkers.
Meneer Bekkers, een korte reactie graag.
Voorzitter, wat mij betreft praten wij langs elkaar heen, want GroenLinks heeft altijd volgehouden nut en noodzaak ervan niet te zien. Ik heb de heer Meijer net aangegeven dat het debat 2 jaar geleden ging over een motie van afkeuring die hij indiende over het optreden van de gedeputeerde. Dat steunen wij niet. Hij heeft toen, het was toen niet ter sprake op welke manier aan het meest milieuvriendelijke alternatief uitvoering was gegeven. Overigens, dat is gebeurd. Dat is in de afgelopen 4 jaar behandeld. Het was niet relevant om nu opnieuw een meest milieuvriendelijk alternatief af te spreken. Wij moeten het nu doen met wat het Rijk van plan is. Als u het coalitieakkoord goed gelezen heeft, dan ziet u dat er wel degelijk verandering is ten opzichte van het coalitieakkoord van 4 jaar geleden. Dus er is nu ruimte op het moment dat er bij het Rijk verandering in afwegingen plaatsvindt. Maar zelfs ook, ik meen dat u dat ook heeft gevraagd, als er onderzoeken plaatsvinden die duidelijk andere gegevens voorleggen, dat wij daarover kunnen spreken. Dat is wat in het coalitieakkoord staat.
Wilt u uw eigen betoog voortzetten?
Zeker. Dan kom ik op het onderwerp landbouw. Op het onderwerp landbouw is aangegeven dat de passages werden, geloof ik, vaag gevonden. Wat in het coalitieakkoord staat is voor een belangrijk deel voortzetting van landbouwvisie. En mede op verzoek van GroenLinks is daar dat de kern daarvan duidelijker genaamd. Dus dat hadden wij onder andere aan de onderhandelingstafel te zoeken, meneer Meijer. Waar wij buitengewoon blij en ook wel trots op zijn, is dat in dit coalitieakkoord de richting waarop de landbouw zich moet ontwikkelen nog een stapje helderder wordt aangegeven dan in de landbouwvisie. Namelijk, we staan voor een landbouw die rendabel kan functioneren, maar het zal iedereen duidelijk zijn dat de toekomst van de landbouw er is, eentje is die duurzaam is en waar de maatschappij ook vertrouwen in heeft. Dat staat hier duidelijk. U kent het beleid wat betreft uitbreiding boven 1,5 hectare. Daar zijn de eisen voorwaardescheppend voor. We zeggen nu duidelijk, elke ontwikkeling van een landbouwbedrijf zou aan die voorwaarden moeten voldoen. Wij vinden dat vooruitgang. Daar gekoppeld op het punt van dierenwelzijn, maar wellicht heeft mevrouw Arissen op dit punt de vraag, dus ik wacht heel even.
Mevrouw Arissen.
Ja, voorzitter, dank u wel. Het ging net even over de landbouw en er staat specifiek over dierenwelzijn in het akkoord. In de landbouwvisie hebben wij ook ons beleid voor dierenwelzijn vastgelegd. Door landbouwstructuurversterking vergroten wij de mogelijkheden voor weidegang. Nou, de Partij voor de Dieren keek hoopvol in de landbouwvisie, dat kunt u zich wel voorstellen. Daarin staat helaas, het is vrij teleurstellend dat de boer zelf mag bepalen wat hij bijdraagt of niet aan dierenwelzijn. En de vraag is, ja, welke dierenwelzijnseisen gaat GS stellen en op welke manier wil dit nieuwe college dierenwelzijn gaan stimuleren? Ja.
De eisen die aan dierenwelzijn worden gesteld gaan over uitbreiding van bouwblokken boven 1,5 hectare. Die staan in de provinciale ruimtelijke verordening. Verder, voor wat betreft de richting waarop de landbouw zich heeft te ontwikkelen, worden geen eisen gesteld. Dus er zijn geen regels geïntroduceerd met dit coalitieakkoord. En ook in de landbouwvisie niet worden daar geen regels voor gesteld. Maar hier wordt wel duidelijk gemarkeerd dat dat de richting is waarop de landbouw moet gaan. Dat wij dat ook stimuleren. Maar op dit moment niet met regels. Wellicht dat dat in de toekomst wel kan. Maar op dit moment is dat niet de keuze.
Mevrouw Arissen.
En hoe gaat u dat dan wel stimuleren als u het niet met regels stimuleert?
Meneer Bekkers.
Nou, er zijn verschillende initiatieven om met name innovatieve stalconcepten te ondersteunen. We hebben bijvoorbeeld het Veenweide Innovatiecentrum. Zo zijn er verschillende manieren waarop vernieuwingen in de wijze waarop veehouderij plaatsvindt ook door ons ondersteund kan worden en verder gebracht kan worden. Plus, ik denk dat het ook heel belangrijk is, het simpele feit dat wij dat uitspreken en als een heldere visie neerzetten. Omdat namelijk het gros van de landbouwsector, van agrarische ondernemers die zich aan het ontwikkelen is, die wil niets liever dan dat duurzaam doen. En daar hebben ze ondersteuning bij en het helpt als een overheid die richting ook duidelijk ondersteunt.
Laatste maal.
Vindt u daadwerkelijk dat de visie op de biologische landbouw helder is?
Meneer Bekkers.
Daar heb ik geen antwoord op.
Wilt u uw eigen betoog voortzetten?
Ja. De andere vragen op het punt van dierenwelzijn. Er werden diverse vragen gesteld over dierenwelzijn en het beleid over dieren. Eigenlijk wordt aangegeven dat het beleid zoals dat is ingezet wordt voortgezet. Dus dat betekent ook dat de ruimte die u in het vorige coalitieakkoord las, mevrouw Arissen, wat betreft de inzet op innovatie en alternatieven, dat is al onderdeel van het beleid, dus dat wordt onverminderd voortgezet. Dus dat is zeker de inzet en daar wordt niets van teruggenomen. Verder, wat betreft de ecoducten, is in feite ook voortzetting van het beleid dat er was. Dus de 7 ecoducten, waarom hier staat waar verkeersmaatregelen getroffen zouden worden, zijn in het vorige coalitieakkoord ook al zo aangegeven. Dat wordt op dezelfde manier voortgezet. Het is niet zo dat daar op de een manier faunapassages zouden sneuvelen. Het is zelfs mogelijk dat ook op andere plekken faunapassages gerealiseerd worden. Ten slotte heeft u ook een motie ingediend om de portefeuille dierenwelzijn expliciet te benoemen. Heel eerlijk gezegd, er is niet echt heel erg belangrijke reden om dat te willen. Want wat ons betreft is dat integraal onderdeel van de portefeuille natuur. We kunnen elk afzonderlijk onderwerp wel afzonderlijk gaan benoemen, maar we zien de meerwaarde niet. Dierenwelzijn hoort wat ons betreft ook bij natuur. Dus u kunt beschouwen dat dat daar als portefeuille verdeeld is en bij een gedeputeerde wordt belegd.
Mevrouw Arissen.
Wij zouden toch heel graag zien dat dat dus een aparte portefeuille wordt. Juist omdat het op verschillende beleidsterreinen dierenwelzijn onderdeel kan zijn. Ja. Dus wij zien daar de meerwaarde zeer wel van in. En daarnaast, het kost ook helemaal geen geld. Het is gewoon een extra regeltje eronder schrijven. En wij begrijpen totaal niet waarom dat niet mogelijk is, dan wel moeite kost.
De heer Bekkers.
Ja, voorzitter. Wij vinden het simpelweg horen bij natuur, dus kunnen we er zeg maar textueel over blijven praten. Maar wij vinden het onderdeel van natuur en zien daarom geen reden om dat nog afzonderlijk te benoemen. En voor natuur in het algemeen geldt hetzelfde. Dat is ook onderdeel van verschillende vakgebieden. En de gedeputeerde natuur moet zijn expertise en inbreng ook naar voren brengen als het over andere onderwerpen gaat.
Ja, de Partij voor de Dieren vindt dat toch een heel belangrijk onderdeel. En ja, de mens behoort ook tot de natuur. Gaat u alle menselijke mensenonderwerpen ook bij, dus onder het kopje natuur schrijven? Dat is natuurlijk een beetje een raar argument.
Dit was de laatste keer, want er was 3 keer dezelfde vraag.
Voorzitter,
en er komt ook hetzelfde antwoord. Dat...
Ik vind het een uitstekende suggestie om, als het de mens als zeg maar biologisch wezen betreft, om dat ook door de portefeuillehouder natuur te behartigen. Zelf zie ik dat op zich meer thuis horen bij bijvoorbeeld vanuit de dimensie van milieu en leefomgevingskwaliteit. Maar het zou mooi zijn als de gedeputeerde natuur dat op die manier ook zich aan zou trekken.
Wilt u uw eigen betoog voortzetten?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik kom ook tot het eind, want hiermee heb ik de vragen die op die verschillende onderwerpen zijn gesteld behandeld. Dan wil ik eigenlijk afronden met eigenlijk te benoemen dat GroenLinks-fractie de zittende gedeputeerde Mariette Pennarts voordraagt als kandidaat gedeputeerde. Mag ik dat nog niet zeggen?
Nee,
is dat nog een... dat is dan al verklapt.
Nee, dat is nog een geheim. Maar nu u toch geheim. Door bent, zijn er 2 mensen die nog een aanvullende vraag hebben. Mevrouw Hoek.
Korte vraag, meneer de voorzitter. Mijn vraag is eigenlijk nog niet beantwoord. Ik heb gevraagd om namelijk bij festivals of daar ook lokaal bij aan toegevoegd kan worden en hoe u daarin staat. U heeft het nu op internationaal, u heeft het over nationaal. Nationaal is het hele land. Internationaal is noem maar heel Europa. En waar blijft lokaal? Dus het is een kwestie van een woord toevoegen en dan vat u alles in het geheel samen.
Meneer Bekkers.
Voorzitter, het festivalbeleid zoals we dat hebben wordt voortgezet en dat gaat om festivals van inter- of nationale uitstraling. En dat wordt voortgezet en we vinden het niet aan de provincie om festivals met een lokale uitstraling ook te bekostigen.
Meneer Schadelee.
Ja, dank u wel, voorzitter.
Moment even, dat was nog uw antwoord.
Nou ja, lokaal is ook Amersfoort. Ik noem dan maar even iets. Ik heb het niet over een piepdorpje van 1600 inwoners. Nee, ik durf Vreeland niet meer te noemen. Maar goed, dus...
Ja, voorzitter, ik heb het ook niet over de plek waar het festival gehouden is. Het is zelfs mogelijk dat festivals die hun grootste basis in een stad als Utrecht of Amersfoort vinden, activiteiten ontplooien op andere plekken. Kan er zelfs satellietevenementen buiten de provincie zijn. Het gaat er simpelweg om, hebben we hier een festival dat een internationale uitstraling heeft en daarmee een bijdrage levert aan het vestigingsklimaat en de aantrekkingskracht van deze regio. En dan vinden wij festivals die zich echt op lokaal niveau bedienen, echt een taak van de gemeente.
Meneer Schadelee.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb even zitten wachten en ik dacht, wie weet komt de vertegenwoordiger van GroenLinks er wel mee, maar... Heeft GroenLinks wel eens van het groene hart gehoord? Zou het op de kaart kunnen aanwijzen? En nou, dat is een beetje een flauwe natuurlijk. Ik heb een vraag gesteld over het groene hart en over of we daar misschien wat meer tekst aan zouden kunnen wijden, wat integralere visie op zouden kunnen vormen en wat meer de samenwerking kunnen zoeken met Noord-Holland en Zuid-Holland. Hoe kijkt u daar tegenaan?
Voorzitter, GroenLinks kijkt er als volgt tegenaan. We hebben met elkaar al het voornemen om die samenwerking met de provincies Noord- en Zuid-Holland voor zover nodig nieuw leven in te blazen. Wat betreft bijeenkomst van het Groene Hart gaat er ook de afgelopen periode is er eigenlijk altijd iemand van de GroenLinks-fractie naartoe gegaan. Verder vinden wij het Groene Hart en de kwaliteiten die daar zijn goed vertegenwoordigd in ons ruimtelijk beleid. Want ook andere gebieden in de provincie hebben heel waardevolle kwaliteiten.
Okay.
Voorzitter, ik rond af met nog één punt wat mij dwars zit. Dat ik de vraag die gesteld werd over wat is vindt u de visie op de biologische landbouw concreet? Die heb ik geserveerd, want ik kon hem niet beantwoorden. Maar ik wilde eigenlijk op terugkomen, omdat ik de vraag eigenlijk simpelweg niet begreep. Waarnaar gevraagd werd, omdat dit is een akkoord wat op hoofdlijnen staat. Er staat een hoofdrichting in wat betreft landbouw. Er staat zelfs in dat wij biologische landbouw belangrijk vinden, omdat dat een voortrekkersrol vervult in verduurzaming. Wellicht kwam u daarop terug, want in uw bijdrage was u of iemand anders die dat een vage zin vond. Wij zien zo biologische landbouw, dat biologische landbouw in de ontwikkeling van de landbouw dingen ontdekt. Bijvoorbeeld de wijze van plaagbestrijding, die vervolgens ook breder toepasbaar zijn. Dus dat is onze visie van de biologische landbouw, waarom het belangrijk is dat de provincie zich daar ook voor inzet. Ik hoop dat ik uw vraag daarmee heb beantwoord. Zo niet, nodig ik u uit wat u eigenlijk wil weten alsnog duidelijk aan mij te stellen.
Dat heet uitlokking.
Ja, maar voorzitter, de geachte collega's hebben ook alle recht om de vragen beantwoord te krijgen die ze beantwoord willen hebben. Meneer Derksen kan daarvan meepraten.
Ja, gaat gang.
Voorzitter, ik was inderdaad degene, dus ja? De Partij voor de Dieren is inderdaad de juiste partij die dus inderdaad die landbouwvisie of de visie op de biologische landbouw onhelder vindt. Welke concrete maatregelen gaat u nemen om dat te stimuleren? Want u zegt van wij hebben een voortrekkersrol. Hoe gaat u die inkleden? Want u geeft wel een visie, maar niet echt concrete doelstellingen daarbij.
Meneer Bekkers.
Ja, voorzitter, ik begrijp nog steeds niet wat er onhelder is aan de visie, maar dat zou u mogen zeggen. Maar wat wij concreet gaan doen is dat onder de ik gaf u een aantal voorbeelden van hoe wij vernieuwing in de landbouw ondersteunen. Op diezelfde manier kunt u ook maatregelen zien die te maken hebben met biologische landbouw, dat die vanuit de provincie ondersteund en gestimuleerd worden. En vanuit Agenda Vitaal Platteland zijn er ook middelen voor.
En wat is dan dus uw concrete doelstelling daarbij? Want ik hoor nog steeds niets. Niet concreet. Sorry.
De doelstelling is dat we op die manier nieuwe methoden waarop landbouw bedreven kan worden ontwikkelen en zichtbaar maken, zodat die ook breder toepasbaar worden, waardoor wij de ontwikkeling naar een duurzamer landbouw daadwerkelijk gestalte kunnen geven. Want één ding is zeggen dat we alles duurzaam willen hebben, maar daarvoor moeten we ook dingen ontwikkelen en onder de knie krijgen om dat ook ingevoerd te krijgen onder de brede massa van agrariërs die we hebben. Duidelijker kan ik het kennelijk niet maken.
Dank u wel. Er zijn een tweede fracties die aangekondigd hebben nog een motie te willen indienen. Mag ik het woord geven aan de heer Derksen?
Voorzitter, betekent dat er helemaal geen tweede termijn meer komt? Of?
Ja, daar wou ik wel naartoe. Het is bijna 12:30.
En ik zou er wel graag nog een.
We hebben nog minstens een uur nodig voor allerlei stemmingen. Dus ik. Dat loopt echt uit de hand op deze manier.
Ja, maar ik heb wel een paar punten die ik toch in de tweede termijn aan de orde zou willen stellen, omdat ze in de eerste termijn niet aan de orde zijn geweest.
Dan zult u een voorstel van orde moeten doen. Ik stel voor om het hierbij te laten. En als u een anders wil, dan moet u daar de Staten een orde laten geven. Het woord is aan de heer Derksen.
Ja, voorzitter, het was toch een curieus debat, waar de heer Hoefnagel zichzelf de blaren op de schouders klopte, zo blij hij met zichzelf was. D66 bleek ook opeens weer een onderwijspartij, terwijl ze de studiefinanciering hebben afgeschaft. En als je offensief geld inzet, is dat blijkbaar meer geld waard.
Nee, maar meneer Dijkstra, dat is een beetje flauw. Als ik nou net een discussie heb met uw collega, dat we niet naar een tweede termijn gaan, dan moet u er niet een tweede termijn van maken als ik u de kans geef een motie in te dienen. Maar gewoon fair play.
Voorzitter, ik vind het heel raar dat we geen tweede termijn hebben. Ja, ik zou dat voorstel
willen. Ik zou heel kort een schorsing willen om even te overleggen over die tweede termijn. Want ik merk dat er meer fracties zijn die toch al behoefte aan hebben.
Ik ben daarvoor.
Ik schors voor 5 minuten.
Wordt het 2:30 in plaats van 2:30?